Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. Ik zit hier vanavond gezellig in Café Libertaria met een hele volle bak deze keer. We hebben allereerst een speciale gast, dat is Rumi Knoppel van de partij van Minder of Geen Overheid uit Suriname. En met hem zullen we praten over de situatie daar rond Desi Bouterse. Ja. Verder hebben we natuurlijk Peter Beukelman, Jurriën Koopmans, Henk, Klaas Wassen. Hallo. Ja, hallo, en Klaas Wassenaar. En ja, ikzelf natuurlijk, Jo Jongepier. Voordat we dan met Rumi gaan een verbinding gaan maken met Paramaribo, gaan we natuurlijk eerst de goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter doen en natuurlijk een hele hoop nieuwsberichten. Maar laten we beginnen gewoon met de bitcoins. Ja, die staat op 610 eurotjes ongeveer. Even afgerond naar boven. Maar die heeft wel een hele hoop gedaan de afgelopen week. Hij is nog een tijdje zelfs 570 geweest, zie ik.
Ja, klopt.
Ja, behoorlijk op en neer aan het gaan. Behoorlijk onrustig. Heb je een verklaring voor? Of,
Ja, de Brexit zal wel toch wel voor veel onzekerheid gezorgd hebben.
Uh-huh. Oké, okay, en het goud. Is daar ook iets van de Brexit te merken, Jurriën?
Nou, als je naar het eindresultaat kijkt, wel. Uh-huh. Goud staat nu op 1344.10. Hij zat steeds onder die 1300, dus is 50 punten bijgekomen. Dus dat is behoorlijk. Uh-huh. Olie zit op 49.27, dus daar merk je het wat minder. Uh-huh. En Peter noemde net het zilver. Dat is nu inmiddels 6,67% bij, die zit op 19,86.
Oké. Okay. Ja. Okidoki, en dan hebben we natuurlijk de marihuana-index. De marihuana-index, die is weer omhoog geschoten. Hij staat nu op 339,96 punten. Ja, de staatsschuldmeter. Die staat op, nou laat ik het even afronden, 485. Nog 139 miljoen te gaan. Dan staat hij daar. Nou, dat is zo bereikt, hè. Dus ik denk in de loop van de komende week staat hij op 485 miljard in het rood. Goed, ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. We hebben een hele hoop. Ja, de Brexit komt ook nog even voorbij. Gary Johnson, die zullen ook niet langs ons heen gaan. Wat die man allemaal heeft lopen uitkramen bij CNN Town Hall. Ja, daar moeten we het sowieso over gaan hebben. Maar eerst laten we het hebben over een bericht uit Bangladesh. Daar stond, daar werd Nederland genoemd. En iets heel geks, hè? Nederland heeft een gebrek aan criminelen.
Ja, Nederland heeft een gebrek aan criminelen. Dus we sluiten hier alle gevangenissen volgens Bangladesh.
Ja, maar volgens mij is dat om een andere reden.
Ja, zo merk je, hè? En buitenlands nieuws, dat geldt ook voor ons land. Maar dat geldt ook internationaal. Dat is niet altijd even genuanceerd.
Nee. En wat er in werkelijkheid gaande is, is dat er gewoon een supergevangenis komt. Al die kleine gevangenissen moeten sluiten.
Maar het is natuurlijk wel grappig dat dit momenteel ons internationale imago wordt. Hè? Hoe het geframed wordt.
Ja. Maar Peter, je had wel wat cijfertjes erbij gevonden, hè?
Ja, de criminaliteit in Nederland is opnieuw gedaald. 2015 is het voor de 9e keer op rij gedaald volgens CBS.
Okay.
En de politie registreerde vorig jaar 5% minder misdrijven dan een jaar eerder. Mm-hmm. Nou kan het zijn dat niemand meer naar de politie toe gaat, maar het woninginbraken, vernieling en verstoring van de openbare orde namen allemaal af.
Okay. Maar uiteindelijk gaat het niet om dat soort criminaliteit, maar om het hamertje, hè? Dus de daadwerkelijke veroordeling. Ik bedoel, dat is het besluit waardoor een gevangenis wel of niet gevuld wordt.
Dan zit je ook wel een beetje met het lawyer rate concept, waar we hier wel eens wat last van hebben. Dat je inderdaad je fiets is gestolen, dat de politie zegt, nou ja, had je maar een beter slot moeten kopen.
Ja, en dat betekent natuurlijk ook fietsendiefstal, de registratie daarvan heel erg teruglopen, omdat mensen niet meer de moeite nemen om naar de politie te gaan.
Ja, omdat toch vaak de politie is die hem steelt, hè?
Dat ook, ja.
Dat is bij mij laatst gebeurd, dus ja.
Ik heb het ook wel eens gezien hier. Stond de politie bij het station allemaal fietsen sloten door te knippen met een grote tang en op een grote vrachtwagen te gooien.
Ja.
En toen zei ik nog tegen een oude heer die naast mij stond, ik zei, het is toch schandalig, en zo ben ik. Klaar ligt de dag. dat die mensen gewoon fietsen staan te stelen. En toen zegt hij van, ja, maar ze hadden het lang van tevoren aangekondigd. Zei ik van, nou ja, maar als ik nou lang van tevoren aankondigde dat ik jouw fiets ga stelen, vind je het dan ook oké? Toen werd hij helemaal rood. En toen zei hij, ja, joh, door mensen zoals jij loopt Gouda de vernieling in. Snap je, ik woon helemaal niet in Gouda. Ja, de rationaliteit was weer te zoeken.
Nou, ik denk dat die man gelijk had door types zoals ons.
Gaat Gouda ten onder.
Ja, maar dan ook echt alleen maar Gouda.
Ja. Heel lokaal.
Nee, goed, joh. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Bad Eend Gate bij de politie. Iets met een bad eendje. Leg eens uit.
Ja, er is een ondernemingsraad bij de politie. En die hebben 1.269.460,75 euro gedeclareerd. Onder andere voor Bad Eend, ja.
Hoeveel staat er nog bij?
Er staat niet bij voor hoeveel specifiek aan de Bad Eenden gaat, nee.
Maar is dat wel symbool voor alle onzin die gedeclareerd werd?
Nou ja, dus bijvoorbeeld, ja, dus 189.000 euro aan het vergaderen in een restaurant De Boothuis. Dan is er een imago coach voor die hem gepaste kleding gaf, 8250 euro. Dan is er, ja, de gebruikelijke adviesbureaus. Dat is 185.000 euro. En 171.000 euro die adviseerde over het bestuurlijk proces binnen de ondernemingsraad. En over beleidsthema's. Ja, dat soort bedragen. Is dat niet oh ja, 17.500 euro voor een reis naar Curaçao. Dus, nou ja, dat soort dingen. Maar de Bad Eend is dat niet specifiek genoemd hoeveel ze daaraan kwijt waren.
Oké, maar goed, ja, dat is wel een beetje het symbool geworden van het decoratiegedrag. Maar is toch wel raar, hè? Ik bedoel, de politie, ja, er wordt toch algemeen van uitgegaan dat die er zijn om boeven te vangen. En boeven zijn mensen die in jouw portemonnee lopen te graaien. En wat gebeurt hier?
Ja, ze worden in je portemonnee gegraaid.
Ja, en eigenlijk wij betalen ervoor.
Wat ook nog wel mooi is, hoe die twee elkaar dan bespreken, zeg maar, de voormalige korpschef en de ondernemingsraad-directeur. Giltay keerde zich vorig jaar sterk tegen het vertrek van Bouwman. Deze korpschef bood ons medezeggenschap de ruimte om vakmanschap op de kaart te zetten, schrijft Giltay op de Facebookpagina van de Cor in januari toen Bouwman definitief vertrok. We zijn maatjes geworden, al dus Giltay. Het ruikt er vanaf. En staat ook nog, vlak voor zijn vertrek werd Giltay door Bouwman persoonlijk bevorderd van schaal 10 naar 11. Gewoon linksom en rechtsom wordt er gewoon gesmeerd. Dat het niet mooi meer is. Schaamteloos gesmeerd gewoon.
Nou, hij gaf mij een blowjob en hij kreeg er weer eentje terug.
Ja, het is echt ongelooflijk.
Oh my god.
Het is ook zo, het gedachtegoed van DAV vraagt om een andere communicatietaal. Het is een taal apart, staat in de stukken. Wessel de Valk van de Cloud Company kreeg in 2015 115.000 euro voor ondersteuning van communicatie.
Ja. Ja, nee, het is onder elke steen raak. Het maakt niet uit waar je gaat kijken, overheid, semi-overheid, gebieden waar honderden miljoenen beschikbaar zijn, dan is de fraude honderden miljoenen groot. Gebieden waar de budgetten honderdduizenden euro's zijn, dan is de fraude honderdduizenden euro's groot. Een beleidsgebied waar 10.000 is, dan is 10.000 euro, gaat er mis. Het is gewoon overal raken. Dan heeft altijd een of andere vrouw of vriendin of vriend of man of neef. Of nicht, die heeft weer een of ander baantje gekregen en dan is er weer een bepaald bureau waar dat wat dan weer een onderzoekje moet doen of een dienst moet leveren. En dan stroomt het geld voor een bepaald percentage weer terug naar degene die die opdracht verstrekt. En het is altijd raak, het is gewoon altijd raak. En
Met hele vage dingen. Bad Eendjes is wel vrij zeldzaam, maar de inhoud communicatiedeskundige, dat is natuurlijk... Ja, elk probleem is altijd bleek communicatie te zijn en dan moet de communicatie verbeterd worden. Nou, en dan hou je zo'n bureautje erbij.
Ik heb wel eens meegemaakt dat ze gewoon stopten met onderzoeken. En toen waren ze bij twee afdelingen geweest, dus op provinciale schaal. En toen was het al zoveel raak en moest al zoveel mensen er eigenlijk uit, dat ze gewoon maar zijn gestopt. Ze gaan niet overal kijken, want dan gaat het zo erg mis.
Oh ja, als klap op de vuurpijl ook nog de korpschef, die vertrekkende korpschef Gerard Bouwman, is nu voor een jaarsalaris van 185.000 euro adviseur van de politie.
Hij heeft daar nog steeds vriendjes zitten, dus.
Ja.
Waarschijnlijk op aanbeveling van die man van de ondernemingsraad.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Het zijn dan mensen die dieven vangen, hè? Ja, die hebben een goede neus voor dieven. Ja, dus ja. Van een heel eind kan ik dieven ruiken.
Het smelt niet in je hand, dus het smelt in je hand.
Ja.
Ja. Ja. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Pensioenen weg naar Brussel. Oké. Okay. Ja, ik wist al dat ze aan het azen waren op de pensioenpotten, maar...
Ja, er zitten 1400 miljard in de Nederlandse pensioenpotten. En er zijn natuurlijk enorme tekorten, Europees gezien. Dus ja, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
En
de kabinetspartijen die hebben voorgesteld... om dat makkelijk te maken om voor een pensioenfonds om te vertrekken naar het buitenland.
Oké, ik zie al een één grote Europees pensioenfonds aankomen.
Ja.
Met een centrale autoriteit erboven, met allemaal graaiers. De grootste graaiers zitten daar natuurlijk.
Ja, hoe groter die pot is, hoe meer de graaiers er naartoe zullen graviteren. Zal ik, maar het CDA maakt zich grote zorgen hierover.
Ja, die willen zelf graaien.
dat is het misschien. Ja.
Het is al heel lang, het Nederlands pensioenpot is al decennia lang een doelwit van allerlei maatregelen en allerlei maniertjes om er flink wat geld uit te graaien.
Ja.
En dat is ook al gebeurd, hè. Het is ook al te slecht ermee gegaan en met dan als gevolg dat collectief weer moest worden opgevuld. Mm-hmm. Dus het is heel vanzelfsprekend. En waarschijnlijk hebben ze nu in Nederland niet genoeg macht om andere rovers uit het nest te houden. Mm-hmm. Ja, dus als ze zelf door willen gaan met roven, dan zullen ze ook moeten toestaan dat Europese rovers erbij kunnen.
Ja.
Nou, dat is allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik denk ook dat het niet realistisch is als je nu dat je nu een collectief pensioen krijgt. Als je daar nu vanuit gaat, hè, misschien als je al in de 50 bent, dat het meevalt. Als je nu 40 of jonger bent, dan is het een hele rare gedachte om in te zetten op het collectieve pensioen.
Je moet er niet te veel op rekenen. Maar de Omzicht, de CDA die hier bezwaar tegen heeft, die zegt een pensioenfonds kan in een land gaan zitten waar het toezicht slap is en vervolgens te veel pensioen uitkeren. Op de lange termijn komt zo'n fonds dan in de problemen. Dus het kan ook de zaak verhullen, zeg maar. Als de dekkingsgraad heel laag is, dan ga je gewoon naar het buitenland toe en dan kan je nog eventjes mooi weer spelen en tot het de hoofdkapitaal weg is.
Ja.
Maar het gebeurde eigenlijk al via die rentemanipulaties door de centrale bank, hè? Want als je natuurlijk alle rendementen die worden naar nul gedrukt doordat de centrale bank de rentes omlaag drukt door extra geld in de leningmarkt stoppen steeds.
Ja.
En als de rendementen op kapitaal naar nul gaan, ja, dan heeft zo'n pensioenfonds ook automatisch een probleem. Want ja, die worden dan eigenlijk leeg gezogen als een soort zwart gat, zeg maar.
Dit bericht is eigenlijk na de Brexit naar buiten gekomen.
Nou, ja, hier was inderdaad een uitstel. Het was even uitgesteld over de Brexit heen geteeld, ja. Want kennelijk hadden ze een verwachting dat niet zo goed zou vallen of zo.
Ja, inderdaad, want ik bedoel, pensioengerechtigden die gaan dan niet voor de EU stemmen als ze horen dat daar aasgieren zitten te wachten op hun pensioengeld.
Ja, kennelijk hadden de pensioengerechten toch op een andere manier vernomen dat dit eraan zat te komen.
Ja.
Ja, ik denk dat die pensioenpotten hoe dan ook geplunderd worden. En wat Klaas zegt, je moet er niet op rekenen als je te jong bent, hè, dat er nog wat uitkomt.
Nee, zeker niet.
Ja, over oudjes gesproken, hoe oud is Alan Greenspan?
Ja, behoorlijk op leeftijd denk ik.
Man. Het was wel een oude man toen ik nog op school zat.
Ja, leeft hij nog?
Die leeft nog, ja. Even Ayn Rand nog in levende lijven meegemaakt.
Ook dat, ja.
Zelfs aanbevolen door Ayn Rand, op zijn bekendste functie.
Dat is wel grappig, want ik denk dat hij zelf dat hij heel goed wist hoe het zat.
Mm-hmm.
Maar dat hij er gewoon nooit echt gebruik van heeft gemaakt. Of misschien niet mocht maken, ik weet het niet.
Ja, er is een boek over hem geschreven. Panderer to Power. Want het is natuurlijk heel raar met Greenspan dat hij inderdaad vroeger heeft hij ook artikel geschreven over de goudstandaard. Toen hij in zijn Iran tijd zat. Toen is hij eigenlijk helemaal op de gelddruktour gegaan van Fiat enzovoort. En toen hij daarmee klaar was, toen kwamen er weer voorzichtig dingen over. Goud is toch sterker dan de dollar en goud is het enige geld. En nu dus weer, ja, er komt een enorme crisis aan. En het is maar beter om naar een goudstandaard terug te gaan.
Ja, en met Bitcoin, Bitcoin vindt hij waanzin.
Ja. Hij gaat nog even zijn legacy redden, lijkt het wel, op het laatste moment.
Zie je ook wel eens met politiecommissarissen, die dan als ze eenmaal met pensioen zijn, zegt ze, ja, maar de war on drugs werkt niet, weet je wel.
Ja, ja. Interessant.
Ja, precies. Ja, maar ik denk dat hij weet het wel. Ik denk dat hij slim genoeg is, dat hij heeft gesnapt toen het hem werd verteld. Hij heeft toch ook wel veel met Ayn Rand om tafel gezeten. Ik denk ook wel dat hij snapt wat zij zei. En ik denk ook wel dat hij snapt wat er gebeurde. Maar ik denk dat hij, ik denk dat je in dat soort posities moet je ook gewoon praktisch zijn.
Ja, of dat hij in die positie eigenlijk gewoon helemaal niks te zeggen heeft.
Dat bedoel ik.
Dat het een soort rokerige ruimte is. En als je daar binnenkomt, dan komt er zo'n schermpje naar beneden. En dan zie je de assassination of Kennedy. At a totally different angle.
Ja, precies.
Any questions? Where's my agenda?
Ja, ik denk dat hij daar niet zoveel keuze in heeft.
En nou, je kan zeggen dat zulke mensen alleen voor hun geloofwaardigheid hierin worden gesleept, zeg maar. Dus het is iemand die in de vrije markthoek leek te zitten en dan gaan mensen er nog mee akkoord als hij de centrale bankdirecteur wordt. Want ze denken, nou, die zal er wel verantwoordelijk mee omgaan. Maar het is juist zijn reputatie die hij verkoopt eigenlijk daarmee. Die dotcom-bubbel is inderdaad dat helemaal door hem opgeblazen natuurlijk. En ook afgeblazen.
Ja, dat ook weer zo, ja.
En je kan zeggen dat gaat al veel langer terug, want je hebt natuurlijk die long-term capital management crisis. Hm. Dat was al in 1992, geloof ik. En dat was eigenlijk ook al een situatie dat er met enorm veel geleend geld door het hedge fund werd belegd. Met Nobelprijswinnaars. Dus het zou niet mis kunnen gaan. En dan blijkt toch dat, dat het systeem helemaal gevaar loopt. Uiteindelijk als ze ernaast zitten. En ze konden natuurlijk alleen maar zoveel geld lenen, omdat die centrale banken ongebreideld kunnen lenen.
Ja. Ja.
Nou ja.
Ja. Maar goed, nu Greenspan dit allemaal zegt, denk je dat er nog wat gaat uitmaken? Denk je dat er ergens mensen zijn van, en Greenspan zegt dit, nou dan moeten we wel terug naar de goudstandaard.
Nee, ik zie dat niet gebeuren.
Nee.
Nee, dat speeltje geven ze niet uit handen. Dat geeft ze zoveel macht. Ze gaan een beetje naar de goudstandaard terug.
Nee, dat gaat nooit gebeuren. Niet in ons, de koers die we nu varen.
Nee. Nog eerder naar de Bitcoin.
Ja, ik denk dat Bitcoin heeft nog de potentie om uit zichzelf een soort substandaard te worden.
Mm-hmm.
Dat kan gewoon door mensenacties. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het heel moeilijk is voor mensenacties zelf. Hè, de vrijwillige acties van mensen om dan, zeg maar, tot een soort goudstandaard te komen.
Ja.
Terwijl het systeem nog bestaat. Maar Bitcoin is denk ik makkelijker om daar, wel een soort, snap je wat ik probeer te zeggen?
Ja, ja.
Ja, het klinkt een beetje, ik denk dat het makkelijker is om met Bitcoin, zeg maar, rogue te gaan dan met goud.
Ja. Goed, ja. Nee, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, Brexit brengt oude vriendjes terug. We hebben het natuurlijk over Engeland. Want Engeland die maakt nu een reunie door. Nu ze weg zijn bij de EU. Nou ja, dat hele proces van weggaan bij de EU, dat zal nog een aantal jaren duren. En misschien, hun oude vriendjes, wie zijn dat ook weer? Canada, Nieuw-Zeeland. Australië. Nog een paar gemist. Dat waren ze.
Ja, India en Bangladesh, denk ik ook. Hè?
Ja, alle armen. Ik weet niet of al die oude koloniën echt zo blij zijn om weer. Of hebben die alles weer vergeven, zo wat er gebeurd is?
Ja, het gaat om handel, hè. Dus
maakt alles weer goed, hè?
Ja. Mm-hmm. Ja, het is een goede zaak. Ik bedoel, enerzijds is het natuurlijk slecht dat mogelijk van die gekke partijen als D66 importheffingen gaan opleggen aan Groot-Brittannië. En ja, dan is de vraag, gaan zij wraak nemen? Dat zou zo kunnen natuurlijk. Maar anderzijds komt het ook de vrijhandel ten goede dat het Verenigd Koninkrijk nu weer met andere landen kan onderhandelen en kan praten. Zonder dat het EU-blok hen dwingt om tot bepaalde wettelijke maatregelen.
Ja.
En hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat.
Ja, dat is waar. Dat is ook een beetje een van de frustraties, hè, voor de Engelsen. Waarom ze eigenlijk uit de EU wilden.
Ja, het was een van de argumenten. Hè? Ook de Brexit, de movie, hè? Was, ja, wees daar heel sterk op. Dus dat was naast het rechtsconservatieve geluid van we willen weer gaan over onze eigen grensbewakers. Ja, was dit wel een van de belangrijke elementen. En ja, Europa heeft eigenlijk zijn eigen ruiten wat ingegooid door naast een economische unie om zoveel bureaucratie erbij te bouwen dat, dat niemand het meer leuk vindt.
Mm-hmm. Wat vind je van Thierry Baudet? Die noemt de EU stevast een douane-unie. Dat is wel een mooie omschrijving voor wat de EU in werkelijkheid is.
Nou, Baudet is natuurlijk een conservatief, hè, in veel opzichten. Dus ja, die is heel erg met net zoals de Elsevier. Als jij de Elsevier openslaat, dan gaat het inderdaad ook heel veel over de douane. En dat is eigenlijk ook het enige wat rechtsconservatieve mensen terug willen hebben. Hè? Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk, het is zeker in veel opzichten, is het vooral protectionisme ten opzichte van de buitenwereld. Hey, ik geloof ooit in het verleden wel eens D66'ers hebben gehoord van we moeten bang zijn voor China. China is een grote bedreiging, daarom moeten we bij elkaar. Mm-hmm. Nou ja, in principe is dat natuurlijk heel slecht dat je je laat leiden door angst en niet door kansen. En wat dat betreft is de EU ook wel een beetje een bang blok geworden wat niet groeit.
Nee, nou het groeit wel. Maar...
Ja, de economische groei hier in...
die bedoel je, ja. Ik dacht
stelt helemaal niks voor.
Nee, ik bedoel...
Vierkante kilometers.
Ja, ik dacht inderdaad vierkante kilometers en de uitdijende bureaucratie natuurlijk.
Ja, ik denk dat het eigenlijk vrij makkelijk wordt om weer vriendjes te maken voor vrijhandel voor de Groot-Brittannië. Het is overal vrij populair en ik denk ook, ja, vooral in Oost-Europa bijvoorbeeld is het ook heel populair. In Azië ook wel. Dus ik denk dat ze er geen enkel probleem mee hebben. Het is alleen een hele hoop werk als ze niet gewoon zeggen van, nou, vrijhandel is toegestaan, maar ze gaan weer van die hele boekwerken schrijven met wat er niet is toegestaan. Dan is het wel even een klus, ja. Ik denk dat zelf de EU overstag gaat. Ik geloof dat Duitsland enorm veel auto's exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Dus die druk die zal er zeker bestaan om toch de Europese politie ook weer naar een vrijhandelsverdrag toe te leiden. Voor relatief vrijhandel.
Het juichen is natuurlijk nu geweest, hè. Maar uiteindelijk denk ik dat het volk of zo, die denkt te hebben gewonnen, uiteindelijk toch niet zo heel veel zou winnen. Hè? Dus zoals ik heb bedacht, is de onttrekking van de Engeland uit de Europese Unie voornamelijk geweest voor de City of London. En de City of London is echt een grote hub in de wereldhandel. En die willen toch wel voorkomen dat die route, zeg maar, in handen komt van allerlei soorten Jesse Klavers die rare ideeën hebben over gelijkheid en dat soort dingen. Maar met name dus ook de belastingen. In de City of London golden gewoon ook andere belastingtarieven dan in de rest van Engeland.
Maar er zijn wel weer banken die ook daar in de city zaten. De Goldman Sachs, JP Morgan en dat soort banken. Die hebben echt de Remain-kamp gesteund.
Op Bemma?
Ja, uiteraard.
Nou daar heb ik dan geen verklaring voor.
Nou, daar wel een verklaring voor. Ik bedoel, die hebben daar wel belang bij, dat de clubje, dat de EU bij elkaar blijft.
TTIP, ik denk puur TTIP.
Ja.
Amerika heeft met de EU natuurlijk een nieuw soort wurgcontract zijn ze aan het overleggen. Mm-hmm. Zoals je weet, de Amerikaanse overheid, nou ja, die partijenfinanciering, die gebeurt helemaal door deze banken. Dus ja. Zij hebben nu een geweldig contract. Hè? Voor hen is het een geweldig contract. Dat hebben ze nu liggen bij Europa. Ja, dan is het natuurlijk zonde als iemand niet aan het spelletje meedoet.
Ja.
Dus als jij een partijtje organiseert, dan wil je in principe ook iedereen die je daarvoor hebt uitgenodigd komt.
Ik denk overigens wel wat ze als drukmiddel zouden kunnen gebruiken in het Verenigd Koninkrijk als... bijvoorbeeld de EU niet overstag wil gaan om vrijhandel toe te staan, is, ja, ze kunnen altijd zeggen, nou ja, dan zetten wij onze onze banken open voor kapitaal vanuit de EU, bijvoorbeeld Frankrijk of zo. En wij verklappen niks aan de Franse overheid over hoeveel geld. We hebben geen belastingakkoord dan ook over hoeveel geld er hier gestald is. En dan krijg je natuurlijk een enorme kapitaalvlucht vanuit alle landen in Europa naar het Verenigd Koninkrijk toe.
Ja.
Dus ik vraag me ook altijd af waarom bijvoorbeeld Poetin die zou dat ook kunnen doen makkelijk. Ik weet niet of ze daar zo makkelijk toe overgaan, maar dat is natuurlijk, ze hebben nog wel een drukmiddel daarmee.
Mm-hmm. Ja, nou kijk, als of er nou meer of minder belasting wordt geheven in die City of London, dat maakt ook nog niet zo heel veel uit. Het maakt volgens mij ook nog niet zo heel veel uit of ze wel of niet in de Europese Unie zitten. Zeg maar, als het gaat om regelgeving en ja, daar natuurlijk zal de meerderheid van libertariërs denken van elke regel heeft geen enkele nut. Maar ik denk dat als je het op een grote balans gooit, zou je misschien toch nog enige nut aan bepaalde regels kunnen toekennen. En als je dan kijkt van, als er nou één sector is waar het aan spelregels heeft ontbroken, ja, dan was het toch wel de bankensector.
Nou, ik ken niemand bij de bank en ja, die komt als hij van zijn werk komt, die ziet er heel erg gestrest uit. En dat komt door alle regels. En dan zegt hij dan, ja, dat is de stresstest.
Er zijn enorm veel regels gekomen bij de banken. Maar dat heeft, ja, het heeft er wel voor gezorgd dat er geen kleine banken bij konden komen. Geen kleine toetreders. En dat is altijd funest voor de, ja, voor de balans. Omdat juist kleine toetreders op een markt, die zorgen, die houden grote in check, zeg maar. Omdat die de klanten kunnen wegbloeden, zeg maar. Als dat niet het geval is, ja, dan maakt het niet uit hoeveel eten er gezworen zijn en hoeveel regels er zijn.
Maar dan gaat het toch niet meer goed. Meer om de kwaliteit van regels hier dan de kwantiteit.
Ja, tuurlijk.
Ik geef je gelijk dat het gewoon een kutregel is. Want,
Er zijn een heleboel waardeloze regels, zoals een bankier moet een eet afleggen. Ja. Ja, wat schiet je daarmee op? Niks. Ja. Maar het levert wel enorm erg papierwerk op en enorm erg kosten ook, waardoor het allemaal heel duur wordt. En ik las bijvoorbeeld dat het afgelopen weekend was, of ABN AMRO was in het nieuws geloof ik, want winkeliers zetten er al heet uit over te zeuren dat geld dat overgemaakt wordt in het weekend pas door de computers de volgende werkdag wordt afgehandeld. Zeg maar. Dus als je dan... Ja. En dat is, en dan zei ze, ja, maar dat kunnen we eigenlijk niet veranderen. Want dat kan dan, dat moet Europees afgehandeld worden en dat kan pas in 2017 geregeld worden. Ja, dat is natuurlijk enorme onzin. In Bitcoin kan je dat gewoon gelijk boom, bad, heb geregeld allemaal. Gelijk overgemaakt. Of het nou weekend is of midden in de nacht of welke tijdzone dan ook. Maar die banken, nee, die moeten tot 2017 hebben ze nodig om geld het weekend gelijk over te kunnen maken.
Ja.
Ik moet zeggen, dat gaat in Bangladesh een stuk vlotter. Ga je naartoe outsourcen, want die werken wel gewoon een weekend door bij de bank.
Ja. Bangladesh-gidsland.
Ja, maar ja, goed, hè, als je dan ook zo kijkt, zo van, rond banken zit denk ik ook gewoon een hele angstcultuur. Hè. Ik heb niet het idee dat er veel politici zijn die de bankensector durven aan te pakken.
Nee, maar ze durven daar wel een baantje te krijgen.
Ja, ja, dat wel. Dat wel, ja. Ja, en in die zin zou dus inderdaad meer concurrentie zou als zeg maar gezonder zijn.
Ja, dat is inderdaad waar. Maar dan zie je in één keer hoeveel regels er zijn. Want ik ken dus iemand die heeft dus geprobeerd.
Ja.
Een bank, nou meerdere inmiddels, hè? Die wilde een bank beginnen.
Een 100% reserve bank.
Ja, en nog iemand anders ook, die probeerde het ook. Die had een leuk kapitaaltje bij elkaar vergaard. Die denkt, nee, misschien net genoeg om een bank te beginnen. Ja, liep tegen allerlei regels op.
Ja, en ik geloof dat vorig jaar, ergens in Twente, zijn toen heel veel invallen gedaan, omdat de moslims volgens hun eigen richtlijnen gingen bankieren.
Ja, klopt, de Riwa-bank, renteloze bank. Ja.
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 En
dat mag niet in Nederland, regels.
Dat mag niet in Nederland, ja. Nee, je moet rente rekenen of zo. En,
terwijl, 0% rente?
Ja.
Dat is ook een rente.
Terwijl, als je dus gewoon kijkt...
Negatieve rente zijn er nou overal, dat is wel heel hypocriet nou.
Ja.
Het is 1,7 biljoen aan leningen die nou negatief zijn aan overheidsobligaties. En dan moet je wel rente rekenen bij de Islamitische Bank.
Ja.
Ja, terwijl dus, zeg maar, als je dan gewoon kijkt naar de economie... Ja, dan hebben die banken en overheden, die constructies zeg maar, ja, die laten gewoon gaten liggen in de maatschappij. Je kunt ineens gewoon werkloosheid krijgen omdat je ene geldsysteem er niet uit lijkt te komen. En dan is er ook geen backup systeem. En dan kun je dus inderdaad termen krijgen als van, we moeten samen de crisis doen.
We moeten niet omvallen. Ja. Omvallen, dat is ook zo'n term die dan altijd komt. Ja. Dreigen om te vallen.
En het begrip systeembanken, dat soort dingen. Ja. Ja. Die niet zelf zorgen dat ze niet omvallen. Nee, dat moet... ik weet niet wat ze nu hebben afgesproken waar... ze hebben het nu gezegd van... daar gaat de belastingbetaler nu garant voor staan.
Ja.
Dat is dat als de bonuscultuur toch niet het balans brengt, dan moet er toch maar belastinggeld er naartoe.
Je krijgt natuurlijk ook, als je twee banken hebt die te klein zijn om als systeembank te kenmerken te worden. Dus die kunnen omvallen zonder dat het de hele economie omvalt. En dan krijg je dat die twee banken gaan fuseren. Want het is natuurlijk een probleem als jij gewoon af kan sterven en niet gered wordt. Dus, maar als je dan fuseert met z'n tweeën, dan ben je net groot genoeg om systeembank te worden en too big to fail. En dan word je wel gered, zeg maar. Dus je krijgt automatisch een enorme verkleining van het aantal en vergroting van de omvang van de banken.
Maar wanneer ben je exact een grote bank? Heeft dat te maken met hoeveel mensen klant bij jou zijn?
Ja, er wordt gewoon berekend van hoeveel kapitaal van gewoon op je tegoeden staan. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ik wil overigens wel zeggen, daarnet zei je nog van, ja, libertariërs hebben een hekel aan alle regels, maar ik denk dat dat niet helemaal klopt. Meer een hekel aan of een afkeer van gedwongen regels die opgelegd zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn werk met een heleboel regels te maken om een chip te ontwikkelen of zo. Ja, die regels, daar moet je aan houden om goed een chip te kunnen ontwikkelen. En daar heeft ook niemand bezwaar tegen. Omdat eigenlijk als je zo'n baan aangaat, dan ga je vrijwillig met een aantal regels akkoord. En daar heeft ook niemand een probleem mee. Het is meer regels die worden opgelegd, zeg maar een soort positief recht. Zonder dat alle partijen erover geraadpleegd zijn, wordt gewoon gezegd, nou, jij moet de helft van je inkomen afdragen. Bijvoorbeeld, dat is een regel.
Laten we eens even een hele concrete regel uit die bankenvergunning nemen. Dat is bijvoorbeeld het minimum eigen vermogen. Dat staat in hoofdstuk 9 van het BPR. Ja, daarin staat dat een bank een minimum eigen vermogen moet hebben van 5 miljoen euro. Dus als jij iets kleins, iets innovatiefs wil beginnen, dan kan het niet eens. Ik bedoel, ja, uiteraard is het goed om even naar de liquiditeit en solvabiliteit te kijken. Daar zit daadwerkelijk wat in, hè, van hoe snel valt zoiets om. Maar kleinschaligheid hoeft natuurlijk helemaal niet slecht te zijn. En toch verbiedt de overheid via de Nederlandse bank kleinschaligheid.
Oh.
En dat is eigenlijk best wel bizar.
Ja, het moet geen absoluut bedrag zijn, maar een verhouding ten opzichte van je klantenvolume, zeg maar. Want als je maar één spaarrekeningetje hebt van een oud vrouwtje, waarvoor zou je dan kapitaal van 5 miljoen moeten hebben daarachter? Dus ja, het hangt er helemaal vanaf hoe groot je bent.
Waarom moet er überhaupt iets? Ik bedoel, ja. Ik wil een bank beginnen. Wie wil klant met me zijn? Misschien zijn er mensen die klant met me willen zijn vanwege dit of dat of dat. En dan hoef ik dat toch verder niet aan een overheid te verantwoorden. Ja, die mensen willen klant met me zijn. Prima. Het is gewoon een relatie die mensen met me hebben.
Net zoals een slager of een groenteboer of zo. Ja.
Als je de laatste 6-7 jaar naar kijkt en hebt geluisterd, ja, dan is het bewaren in een oude sok, zeg maar. Dat is gewoon het beste. Ja, het is gewoon het beste.
Krijg gewoon bitcoins, joh.
Maar is die oude sok van een bank? Kijk,
je moet minimaal 5 miljoen in die sok hebben zitten, want anders dan mag het niet.
Nou, de oude sok heeft de belangrijkste functie van een bank, zeg maar. Gewoon geldopslag, toch?
Ja, nee, maar daarom, het mag niet. Er zit, als jij geen 5 miljoen hebt, dan mag je je geld niet in een sok stoppen.
Ja, een ander groot probleem van die banken is dat het depositogarantiestelsel, daar moet je verplicht aan deelnemen als bank. En je krijgt dus laatst die Paul Buiting, die had geprobeerd een bank op te richten. En dan een 100% reservebank, zeg maar. Dus waar je helemaal geen hefbomen aan zit. Dus al het geld dat van depositohouders, dat is ook werkelijk in de bank aanwezig. En dan wil je natuurlijk ook geen garantiestelsel, want dat heb je niet nodig. Want je kan gewoon altijd garanderen. Het is gewoon opslag alleen maar. Het is gewoon een hele grote sok, zeg maar. En dat werd niet toegestaan. Je moest gegarandeerd lid worden van het depositogarantiestelsel, waarmee je ook als bank garant staat voor alle stommiteiten die andere banken doen met leningen. Dus als er banken zijn die heel hoog risico aangaan, een hele gevaarlijke, die aan Griekenland lenen of zo, en die dan als ze dan failliet gaan, dan wordt het via het depositogarantiestelsel afgewend op hele verstandige banken. Dus dat betekent dat je een hele conservatieve banken. Dat betekent dat je als bank eigenlijk zo scherp mogelijk aan de wind moet varen, zo gevaarlijk mogelijk moet lenen, zodat jij niet de klos wordt, zeg maar. Dat je, ja, als jij de klos wordt, trek je anderen mee, maar je moet niet heel voorzichtig zitten doen en dan meegetrokken worden door banken die heel risicovol zijn.
Ja, risico nemen wordt al beloond door, ja, op het moment dat het goed gaat, door een hoger rendement.
Ja.
En als het fout gaat, dan wordt het beloond doordat je
wordt afgewend op
de
andere
kunt doen bij de conservatieve banken.
Inderdaad, ja.
Ja, dat is inderdaad ook een bizarre regel. Dus eigenlijk, dat is heel belangrijk. Dat overheden bij elke regel die ze bedenken, dat ze gaan nadenken over effect. Want het heeft volgens mij ook best wel veel met willen reageren op nieuws. Hè. Dan is er weer wat gebeurd en dan moeten er weer nieuwe regels komen. Maar ook wel met dommigheid te maken.
Absoluut. En ik denk ook niet dat deze regels van de overheid zelf komen. Want dan kijk ik gewoon van wie hebben hier gewoon voordeel van. Ja, dat zijn gewoon de bestaande banken. Die kunnen, en die staan waarschijnlijk ook gewoon in contact met de overheid. Doen ook gewoon aanbevelingen. En daar komen dan dit soort regels uit.
Omdat er ooit een Gerrit Salm een baantje nodig had en ergens terecht kwam.
Dat ook nog, dat soort verbindingen. en dan ook nog, dat gewoon degene die erover beslissen gewoon geen fuck verstand hebben van een financieel systeem.
Ik denk dat wat ook meespeelt is dat als jij een hele hoop geld uitleent als een bank wat je niet hebt, zeg maar, je creëert een kredietbubbel, dan lijkt het allemaal heel goed te gaan in het begin. Dus de economie lijkt vooruit te sprinten, want allerlei ondernemers kunnen opeens allerlei krediet krijgen die ze maar willen en beginnen allerlei plannen te ondernemen. Maar omdat het geld er niet in werkelijkheid niet is, omdat ze het eigenlijk allemaal verzonnen hebben, krijg je altijd dat de prijzen omhoog gaan op een gegeven moment, waardoor al die plannen van die ondernemers in de problemen komen. Maar in het begin ziet het daar heel goed uit en de problemen komen pas tegen het eind van een kredietbubbel, als die barst. En ik denk dat veel politici in de verleiding zijn gekomen om naar een bank toe te stappen en die te zeggen van ja, kunnen jullie niet ons beleid een beetje oppimpen? Want dat als wij nu aan de macht zijn gekomen, als jullie nou even flinke kredietbubbel blazen, dan lijkt het allemaal heel goed te gaan. En die barst je wel bij de volgende kabinet. En dan zegt zo'n bank natuurlijk, ja, dat kunnen we wel doen, maar dan moeten we wel een soort backup hebben dat wij kunnen graaien in de kas van een conservatieve bank als het misgaat. Oh, ja. En dat daar is, dan wordt dan door de overheid voor gezorgd, denk ik, voor zo'n regel. Een depositogarantiestelsel.
Ja, dat zou prima kunnen. Zou me niks verbazen.
Ja, een soort handje klap.
Ja, er zijn gewoon bepaalde clubjes waar je hier vrolijk over kunt borrelen. En dan
kan je wel wat bedenken.
Ja, en dan gewoon lachen. Want ja, in wezen heb je gewoon een flink deel van de markt in je hand, zeg maar, met elkaar. Het is een lek clubje. Het is de overheid.
Ja, maar de overheid die heeft eigenlijk de hele markt in zijn hand. Want met zo'n depositogarantiestelsel, dan mag niemand, geen bank, zich daarbuiten begeven. Dus alle conservatieve, voorzichtige banken, die zijn gewoon gegarandeerd de klos.
Mm-hmm.
Ja, dat klopt.
Het is nog een wonder dat de economie draait. Er wordt gezegd van hey, je hebt daarvoor die banken nodig. Maar kijk, een deel van de crisis is ook gewoon natuurlijk dat er de regel geldt van hoeveel geld er in de kluis moet liggen, weet je wel. En er valt natuurlijk wel ontzettend veel voor te zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon een denkbeeldige streep. Ja. En dan zie je zeg maar dat er dan ineens er ontzettend streng op wordt nageleefd. En dan krijgt de klant de schuld. Die gewoon gebruik maakt van een financieel product. Hè? En de banken hebben zichzelf daar buiten kunnen lullen. Dus, met elkaar zeggen van nou, dit hebben wij niet zien aankomen. Maar er heeft gewoon niemand de verantwoordelijkheid genomen, zeg maar. Door te zeggen van dit systeem is niet houdbaar. Wij rijden af op een klif.
Ja, al die figuren die zeggen dat ze het niet aan hebben zien komen, die hebben wel verzekeringen ingekocht via een aanstellen van Wim Kok in de Raad van Bestuur en dat soort gevallen. Dus ik denk eigenlijk dat ze het wel aan hebben zien komen. Ik zag ook dat bijvoorbeeld Fannie Mae en Freddie Mac, dat zijn de hypotheekgarandeurs van de, voordat de Amerikaanse subprime crisis knalde. Die waren de, vlak voordat het knalde, waren die de grootste donateurs aan Obama's verkiezingscampagne. En dan denk je wel, ja, je kan je niet meer beweren dat ze het niet aan hebben zien komen, zeg maar. Ze voelden natuurlijk ook wel aan dat, er iets niet snoer zat als je aan mensen zonder inkomen, zonder bezit en, aan een hypotheek geeft, zeg maar, die ninja loans. Dan weet je dat het een keer misgaat. En als je dan heel zwaar de politiek gaat zitten belobbyen, ja, dan, om nou te zeggen dat je totaal niet aan kon zien komen. Moeilijk te verkopen, denk ik.
Ja, ja, nou ja, goed, uiteindelijk hangt het er ook bij van geven mensen er een fuck om. Irriteert het hun? Nou, blijkbaar niet, weet je wel. Mm. Het is ook gewoon complete desinteresse wat dat betreft. En ja, en dan krijg je dus, ja, net als in de eerdere jaren, dat gewoon bevolkingsgroepen die totaal niks mee te maken hebben, ja, die worden als afweer ingezet, hè? Wat nu dus, zeg maar, de vluchtelingen zijn, zeg maar. Mm. Maar ja, met het geld waarom dit gaat, zeg maar, nou, dan kun je gewoon het complete... Je gewoon compleet Afrika mee naar binnen halen en nog niet in problemen komen, zeg maar.
Ja, het is ook dat, denk ik, de mensen geven niet omdat ze gewoon met hun plastic pasjes blijven betalen. En die banken die schrijven die getalletjes over van die ene rekening naar die andere rekening. En ja, mensen zeggen, ja, wat is het probleem? Er is geen probleem, ik ben er nooit wat kwijtgeraakt. Als een bank dreigde failliet te gaan, dan werden ze gebeeld door de held, de overheid. En ja, waar zit het negatieve punt? Ze kunnen de negatieve kant daarvan niet zien, denk ik.
Nee, nee, het is ook gewoon lastiger om te identificeren van ja, dat soort geleengeld gewoon echt gewoon slecht geld is. Ja, dat je gewoon, ja...
ja.
Dat je daarmee...
ja, dat het uiteindelijk gewoon misgaat. Uiteindelijk, ja, gaat het een keer goed mis. Ja.
Ja.
In ieder geval is een redder engel en dat is de bitcoin. Ja, goed. Ik heb hier nog een berichtje liggen over Alexander Pechtold.
Oh, mijn favoriete meneer.
Ja, ja, ja. De democraat. Die wil niet meewerken met een referendum. En uiteraard heeft dat te maken met een referendum voor een totaal ondemocratisch... ondemocratische organisatie waar ook niemand voor gekozen heeft dan alleen maar een stelletje machthebbers, de EU.
Ja, ja, dat is, die Democraten 66 die vallen ook weer door de mand, want het is natuurlijk altijd de referendumpartij geweest. Totdat die referenda dreigden uit te vallen op een manier die ze niet gezind, waar ze niet van hielden. En dan zijn het opeens ook gewoon elites die zeggen van ja, referendum, daar zal ik voor een nexit, daar ga ik nooit aan meewerken. Dus dan, en Oekraïne was het eigenlijk ook al zo natuurlijk. Daar gaat dan mooi een streep doorheen door het democratische gehalte van D66.
Hey, ik ben wel eens bij D66 over de vloer geweest, heel lang geleden. En, ik stelde hen toen ook de vraag van hoezo, waarom zijn jullie zo voor Europa? Ik bedoel, wij hebben er niet voor gekozen. Ja, nee, maar soms moeten er keuzes voor jou gemaakt worden. Zoiets kreeg ik dan te horen, weet je wel. Want toen namens jou voor de Europese Unie werd gekozen, toen gingen we vanuit dat het volk nog niet door had dat hoe goed dat voor hun kon zijn. Dat soort dingen vertellen ze jou dan, hè?
Ja, nou ja, uiteindelijk alle politici die zitten er allemaal aan vast dat het volk dom is en een beetje geholpen moet worden, zeg maar. En als ja, niet willen luisteren, moeten ze gewoon wat harder geholpen worden. Ja. En ik zag laatst ook al een artikel, ik weet niet of ik het nog terug kan vinden, maar het was ook zo'n verhaal van, je hebt natuurlijk al die omkeringen allemaal van war is peace en freedom is slavery, maar er was ook, voting is bad for democracy. Oh ja, hier, not the onion, why elections are bad for democracy. Er zien ze inderdaad mensen die daar tegenin gaan, zeg maar, van, ja, dat stemmen, dat heeft misschien zo langste tijd wel gehad, want ja, je hebt nou... de sane versus the mindless angry. Dus de mensen van gezond verstand tegen de achterlijke, dwaze, boze figuren. En dat is het verhaal, de meme die wordt gecreëerd bij Brexit. Van, het waren natuurlijk een stel elite, slimme, linkse mensen. Die waren allemaal om in de EU te blijven. En een aantal compleet gestoorde, dwaze gekken die eruit wilden, zeg maar. En ja, dan moet de democratie op de hellingen.
Het blijkt nota bene nog de meerderheid van het land te zijn.
Ja, ja, maar daar hebben ze dan lak aan. Dus daarom moeten ze van zichzelf gered worden, zeg maar, domme mensen.
Ik vind het wel grappig als je dan af en toe mensen spreekt die dan, ja, die waren dan tegen een Brexit. Hier gewoon hier in Nederland. Ik bedoel, het gaat over Engeland, nota bene. Maar goed, hier in Nederland heb je dan wel eens mensen rondlopen die dan echt een mening daarover hebben. Dus dan ga je meteen in een discussie en dan, ja, dan bestempen ze mij meteen al, omdat ik Brexit prima vind. Dan zeggen ze, oh ja, maar je bent een extreemrechtse gek, weet je wel. Ik zeg,
ja.
Nee, maar mijn argumenten zijn totaal anders. Het gaat om dit en dat en dat. En komt met een heel intellectueel verhaal en dan staan ze echt zo te kijken. Dat past niet in hun plaatje, weet je wel, in hun vooroordeel.
De enige manier waarop ze kunnen discussiëren is ook je een gevaarlijke gek noemen of een dwaas of zo. Dat is het enige argument dat ze hebben. Want ook dan zeggen ze, ja, het zijn allemaal xenofobische racisten en zo die voor een Brexit heeft gekomen. Maar dat is niet zo, want alle Sikhs die hebben ook in grote getalen voor een Brexit gestemd.
Oh, de Sikhs, ja. Ja.
Die met die tulband op hun hoofd.
Ja, dat klopt. Ja.
Argumenten doen er niet toe. Het is gewoon verhaal dat in je hoofd zit en schelden maar dat is het ongeveer.
Ja, en mensen vinden het ook heel normaal als ze zeggen, nou, als de Britten eruit gaan, levert ze maar zuur worden gemaakt.
Ja,
Het idee van, oké, nou, de Britten zijn steeds onze vrienden, dus we willen gewoon daarheen, we zijn hier welkom, wij willen dat kopen, zij willen dit hebben. Dat kan prima, want voor normale mensen is er toch geen enkele reden om daar moeilijk over te gaan doen. En dan gaan we dus nu, dankzij onze EU gaat dat dan moeilijker gaan worden. Nou, dan hebben wij er toch ook niks aan. En dat zien ze dan niet zo. Dan, mensen zitten er echt helemaal in alsof het dan heel terecht is ook dat het moeilijk moet worden voor die Britten. Een soort van als je een beetje, nou, dat vind ik dan echt zo'n slechte verlies. Van, oh, je doet niet meer mee. Nee, dan moet
tarief muren. Ja. Dan gaan we opeens wel een muur optrekken. Maar een muur is fout als Trump het doet, maar een muur tegen Groot-Brittannië dat uit de EU treedt, dat is dan wel goed. Ja.
Bizar. Maar goed, het ging over D66 en de D van D66 staat toch voor democraten.
Ja.
D66 is niet democratisch. CDA is niet christelijk, de VVD is niet voor vrijheid.
Ja.
Dus in die gedachtetrend.
VVD is niet voor de arbeiders.
Nee, inderdaad. In die gedachtetrend ben ik echt op zoek naar de partij die gewoon corrupte machtspartij heeft.
Ja, dat is een partij voor ons, ja.
Ja.
Ja, het smelt niet in je hand, dus het smelt in je hand.
Ik hoorde ook laatst een commentator zeggen over Brexit. Ja, dat is een complete gekke die daar uit de EU willen. Dat is een Amerikaan notabene. Ja. Want die willen dan helemaal alleen verder. Die willen alleen maar omgaan met blanke mensen van hun eigen leeftijd. Dat was zijn vertaling van de Brexit, zeg maar. Maar niet al die absurde wetten die er allemaal zijn, die het economisch leven helemaal klem zetten. Dat je geen waterkoker mag hebben omdat die niet door de EU is goedgekeurd. Of dat je als je handdoeken produceert, dat je dan aan 40 wetten uit Brussel moet voldoen. Nee, het gaat alleen maar om racisten die geen pizza willen eten omdat het niet Brits is of zo. Het is zo'n versimpeling van het standpunt van de ander.
Wat ik wel heel grappig vond, eigenlijk het leukste van dit hele verhaal, is dat gewoon alle argumenten die libertariërs altijd aanvoeren waarom democratie niet werkt en waarom machthebbers fout zijn, al diezelfde soort argumenten die komen nu opeens allemaal van stal om dit om de Brexit aan te vallen.
Ja, ja.
Ja, bijvoorbeeld, ik zeg al heel vaak, staatsschuld.
Een klein groepje gekken, zeg maar.
Ja, ja, gekaafd door een klein groepje gekken. Ook of bijvoorbeeld het leeftijdverhaal, zo van dat, want staatsschuld, dat is eigenlijk nu consumeren en een volgende generatie laten betalen.
Ja.
Dus de jonge generatie, en dat mijn jonge generatie nu die zeg maar wel wouden blijven en de ouderen niet. Nu is het opeens heel slecht als ze worden uitgebuit. Het is heel maf verhaal is het.
Ja, maar je geeft je toch het idee dat ze wel geluisterd hebben naar die argumenten dan als ze nou als ze het nou opeens weten te vinden om dit democratische proces te ondermijnen.
Ja. Ja. Wat je ook vaak hebt in Nederland is dat verkiezingen daarvan is de opkomst dan zeg maar niet eens, is 70%. En daarvan heeft dan zeg maar 36% uiteindelijk van het totale aantal kiesgerechtigden heeft dan een meerderheid.
Ja.
En dat werd nu ook aangehaald met deze verkiezing. Er zat notabene een Nederlander die zei van, ja, de opkomst was maar 70% en daarvan heeft dus maar 36% van alle mensen wil dit.
Ja.
Of heeft ze stemmen uitgebracht.
Dus al die anderen zijn allemaal voor.
Ik zei van, sinds het begin van de EU is volgens mij de opkomst nog nooit boven de 50% geweest in Nederland.
Ja.
Nee.
Voor EU-verkiezingen, zei ik. En toch krijgen die mensen altijd 100% van de macht.
Ik kan me nog herinneren dat dan D66 dan bij die laatste Europese verkiezingen dan de winnaar was.
Ja,
dus
ja,
dan
ja.
Echt ging uitrekenen van hoeveel mensen van de totaal.
Ja, echt.
Voor 6%.
Ja.
De winnaar heeft 6%.
En er wordt dan ook vaak gezegd bij een verkiezing, iemand, een partij die vooruit gegaan is, die heeft gewonnen dan, zeg maar. Maar dan zijn ze van 1 naar 3 zetels gegaan of zo. Dan zijn ze de grote winnaar.
Ja, maar goed, dan hebben we nog Franciscus van de Jolen. Die wil democratie gaan redden, hè? Oudjes moeten maar geen stemrecht hebben. Is het naar aanleiding van de Brexit?
Ja. Ja, want het is natuurlijk een probleem dat de jongeren die zouden dan, ja, die zijn eigenlijk niet opkomen dagen, maar die zouden voor het blijven in de EU zijn. En de ouderen voornamelijk, die zijn wel opkomen dagen. Dat zijn dus die hele domme ouderen, zeg maar, en die hele slimme, intelligente linkse jongeren. Die zijn alleen niet gaan stemmen, die slimme linkse jongeren. Die oude, domme ouderen wel. Maar nou heeft Franciscus Jolen bedacht van, nou, daar kunnen we wat aan doen. We moeten gewoon die ouderen, moet je eigenlijk het stemrecht ontnemen. En dan, het zijn allemaal boze blanke ouderen. En ja, die kunnen gewoon niet goed nadenken. Dus als je daar nou stemrecht bij haalt, dan krijg je wel de goede uitkomst.
Ja, ik zou zeggen, die hebben de meeste ervaring met de overheid. Dus die weten hoe het werkt. Misschien is dat ook de reden dat ze boos zijn.
Ik denk dat die ook het dichtst tegen hun pensioen aan zitten. En die zagen waarschijnlijk ook in Groot-Brittannië met bange ogen naar Griekenland, Spanje, Italië enzovoort.
Ja.
Die dachten, wegwezen. Loskoppelen die handel.
Ja, maar het is ook vaak zo. Kijk, jongeren, heel veel jongeren, die hebben zeg maar tot een 18 gaan ze meestal thuis uit. Tot een 18 hebben hun ouders voor hun gezorgd. Dus die gaan dan op kamers wonen en die weten totaal niet hoe je op eigen benen moet staan. Dus die zijn gewend, er is iemand die voor me zorgt. Dus die zijn dan het meest vatbaar voor PvdA, Partij van de Verzorgingsstaat.
Ja, wat mij ook opviel, dus dat je zou zeggen dat de politici iets hebben in Brussel van shit, we zijn weggestemd, we moeten een beetje gas terugnemen, we moeten een beetje tegemoetkomen. Dat zie je vaak met verkiezingen, dat er compromissen worden gesloten omdat er een bepaalde iets leeft onder het volk. Zeg maar je ziet de Europese Unie die gaat gewoon een superstaat beginnen dan. Hè. Dat was uitgelegd daarna. Van, ja, we gaan gewoon al die landsgrenzen weghalen, want dan kunnen landen zich niet meer afscheiden. Dat was eigenlijk het idee.
Ja.
En dan alle legers onder één beheer ook, onder een centraal beheer.
Mm-mm.
Gewoon een vlucht naar voren. Gewoon nog meer Europa. Of nog
je kunt
meer
de oorlog verklaren als er een paar zuidelijke staten, zoals in Amerika, voor secessie pleit of zo.
Ja, je kan dan eigenlijk niet meer afscheiden, want jouw land bestaat gewoon niet meer dan.
Ja,
En dan zie je opeens de Nederlandse overheden van, de SP die zei ook, maar die was natuurlijk altijd al een beetje hier tegen, maar de SP ook van, het hele nationale parlement wordt hier buitenspel gezet.
Ja.
Dat is niet de bedoeling. En dan zien ze opeens hun eigen winkeltje weggekaapt worden natuurlijk. Dat is het enige waar zij aan denken.
Maar Klaas, jij zat ook met iets.
Nou ja, ik denk op zich is het wel fijn als je nog kunt geloven in hoe het moet zijn. Ik denk dat dat wel een eigenschap is van jongeren. Misschien. Die hebben dat misschien wat sterker. Hè? Want op zich is het misschien best wel goed te verkopen. Het Europa zoals het zou moeten zijn. Het samenwerken. Kijk, als je niet zo sterk kijkt naar het feit dat de corporatisme, machtsmisbruik, sowieso het principe dat macht fout is, maar meer het samen verder, saamhorigheid. Ik denk dat dat, de reclame van Europa kan best wel goed werken. En dat is op zich ook niet een verkeerde gedachte. Ik heb ook helemaal geen moeite met het idee dat Europa, dat we vriendelijk zijn in Europa en dat we allemaal samenwerken en dat we het elkaar gemakkelijk maken. Ja, en als jij dat nog denkt, dat dat hoort bij EU, dan kan het best wel aantrekkelijk zijn om daarvoor te zijn. En dan lijkt het eigenlijk alsof je een conflict zoekt als je wil afbreken, alsof je niet vriendelijk wil zijn. En misschien is dat voor een jonge iemand moeilijker. Een ouder iemand die is meer misschien praktisch, die weet gewoon van ja, dat zijn gewoon andere pipo's, die zijn aan de macht. Ja, die hebben helemaal geen moeite mee om mijn geld uit te geven. Of die zijn wat kritischer, hè? Die hebben wat meer meegemaakt dat alle mensen eigenlijk maar gewoon normale mensen zijn en dat... Ja, en dat is misschien wel triest, maar dan verlies je misschien een beetje dat idee. En wat je niet hoeft te verliezen, trouwens, dat de EU dat magisch is.
Dus zat ik ook aan te denken laatst dat jongeren, en ook mensen die gewoon die bij de overheid werken of die een vaste baan hebben, die komen ook niet zoveel met bureaucratie in aanraking. Want ik sprak daar met een aantal collega's over en die zeiden van ja, is het nou echt zo erg die Europese regelgeving? Zo, ja, ik heb daar niks mee te maken. Maar als werknemer en als consument, als jij in de supermarkt binnenstapt, dan merk je daar niks van. Je kan gewoon kopen en naar buiten lopen. En als jij gewoon een baan hebt, het wordt allemaal door je werkgever wordt dat opgevangen, die hele regelgeving. Die moet daar allemaal aan voldoen. Net zoals ik kersen ga kopen, zoals ik vanmiddag deed, ik kom alleen maar 6 euro en ik krijg een kilo kersen voor terug. Maar die man die die kersen produceert, die krijgt de hele shit over zich heen van de regelgeving. Dus ik denk, jongeren hebben het nog niet door wat daar, hoe de EU werkt. Die hebben die kant nog niet van de EU gemerkt.
Op school vertellen ze dat ook niet, hè?
Nee, je merkt alleen dat je misschien kan reizen binnen Europa zonder je paspoort te laten zien. En denk je, nou, dat is best handig. En allemaal één munt. Ja, dat is ook wel handig, hoef je niet te wisselen en zo.
We gaan even naar Budapest, naar een festival. Dan is helemaal lamsuip voor bieren. Dat bijna niks kost. Ja, geweldig, ja. Europa, ja.
Maar probeer nou eens een bedrijfje op te zetten. Zie dan dat alles afgenomen wordt als je een van die regeltjes van ze overtreedt.
Dat klopt, ja. Ja. Nou, goed, dan gaan we gewoon naar het volgende bericht toe. Kinderopvang leidt onder bureaucratie. No shit.
Ja, die 18 miljoen euro zijn ze, schatten ze, kwijt te zijn door bureaucratie.
Ja, nou ja, dat wordt nog erger als de school begint. Ik bedoel, ik ken een aantal leraren. daar is ook een overdaad aan bureaucratie. Dus,
ja, dit is alleen nog maar de jeugdzorginstelling inderdaad, ja. Voor speciale kinderen. Ja. Specialiseerde hulp. En dat, ja, het is weer zo'n... De juiste zwakste in de samenleving, die worden altijd het meest gebruikt door, ja, meestal toch een linksvolk, om flink geld binnen te harken, zeg maar. Net zoals de PvdA in Utrecht, die de dakloze kranten beroofde. Zo heb je dit eigenlijk ook. Eigenlijk worden die zwakke kinderen extra uitgebuit met, een hele winkel wordt er rond opgetrokken met allemaal administratie die enorm veel geld kost.
Ja, en dan zijn er allemaal bedrijfjes met PvdA-figuren in... Een bestuur die dan weer gaan helpen.
Ja, dat zal ook nog wel erbij zitten. Allemaal van die communicatieadviseurs en zo.
En die krijgen ook weer allemaal subsidie.
Ja, ja, dat, ja, het is... Ayn Rand die had het al een keer gezegd in een van haar boeken. Het ging over een man die dan een kind in een rolstoel had. Maar eigenlijk stond het er symbool voor dat... Ja, het bleek dat niet het kind had niet de man nodig, maar de man had het kind nodig. Zeg maar, want hij gebruikte eigenlijk de empathie voor de zwakkeren. Om een hele grote groep mensen die empathie heeft leeg te melken.
Oh, ja, ja, ja.
Je bungelt eigenlijk gewoon in... Net zoals een bedelaar die een kind heeft met een handje eraf of zo. Of heb je ook wel eens dat in de derde wereld of zo, dat ze zo'n kind zijn arm breken of zijn been, dat die extra zielig lijkt, omdat je daar extra geld mee kan binnenhalen van mensen die dat, ja, die de medegevoel hebben. Zeg maar. En dat is eigenlijk het principe wat de PvdA ook vaak doet.
Ja, die breekt een deel van de bevolking hun benen, figuurlijk.
Ja.
Dan geven ze krukken.
Dan zeggen ze altijd, dan geven ze krukken. En dan zeggen ze, kijk, zonder onze hulp zou je niet kunnen lopen. Ja. Dat is een beetje het verhaal.
Ja, maar dan merk je ook als je in debat gaat met ze. Hè? Het maakt niet uit of PvdA of GroenLinks of een andere linkse partij is. Ze komen altijd met de zwakkeren. Wat vaak nog de uitzondering is. 99% die wel goed functioneert. Dan kom je net met die 1% die niet goed functioneert. Hè? Weet je wel?
Ja, ze moeten altijd, hebben die zwakkeren gewoon nodig. En daarom zie je ook dat zo'n regeling als de bijstand, dat was ooit bedoeld voor maximaal, 50.000 mensen of zo. En dat is enorm opgelopen. Dus het is niet zo dat die bijstand geholpen heeft de armoede te bestrijden, maar er is enorm veel armoede bijgekomen. Omdat levert ook weer een hele hoop mensen baantjes op. En,
ja, nou ja, laten we eens even kijken naar zo'n PvdA, weet je. De gevolgen van de wet werken zekerheid. Komt van een PvdA-mannetje,
hè? Ja. Ik dacht wel, ja. En dat is... Je hoort daar veel ondernemers over klagen dat die... die naam is ook al zo eng. Werk en zekerheid. dat geeft al aan dat het geen werk en geen zekerheid oplevert.
Nee, precies. Tegenovergestelde.
Want ja, wat daar gebeurt... Dat rechters zijn veel kritischer ontslagaanvragen gaan toetsen. Dus het is heel moeilijk, dat hoor je ook van ondernemers, om mensen te ontslaan. je moet een heel dossier gaan aanhouden van zoveel waarschuwingen en je komt er eigenlijk niet meer vanaf. En dat betekent natuurlijk dat ze dan ook liever mensen niet gaan aannemen. Want waarom zou je iemand dan een vast contract aanbieden als je ze niet meer kan ontslaan? Dan is het natuurlijk weer goed voor de uitzendbureaus, want dan gaan mensen maar via uitzendbureau inhuren. Want dan lopen ze dat risico niet zo. Betalen ze wel meer, maar dan ja, zitten ze in ieder geval niet voor eeuwig aan iemand vast. Dus het levert minder zekerheid op, want je krijgt geen vaste baan meer, omdat ontslag zo moeilijk is gemaakt.
Ja, nou ja, klopt. Ja, dat zeiden we eigenlijk al van tevoren al. Volgens mij hebben we nog in deze uitzending de komst van die wet gevierd.
Ja.
Toen werd al voorspeld, oh, dit is hartstikke goed voor uitzendbureaus.
Ja. Dus, ja, je vraagt je dan ook altijd af of die dat dan nog een beetje in de hand gewerkt hebben, zeg maar.
Ja, volgens mij werd dat toen ook inderdaad gesuggereerd in de uitzending. Van, oh, je hebt vast Randstad voor gelobbyd of zo.
Ja. Banken die zijn natuurlijk weer de dupe van. Want als mensen geen vaste baan hebben en die moeten allemaal via een uitzendbureau werken. Dan, nou, een bank die geeft pas een hypotheek als iemand een vaste baan heeft. Maar als iedereen via een uitzendbureau wordt ingehuurd omdat niemand meer iemand in vaste dienst durft te nemen. Ja, dan is het weer moeilijker om een hypotheek te krijgen.
Ja.
Dus misschien dat de banken dan weer gaan lobbyen dat de overheid daarvoor garant gaat staan of zo. En dat die mensen ook een kans krijgen.
Nee, ik snap. Ja. Nou ja, goed, we gaan nou even naar het volgende bericht toe. Ja, er zijn even een paar berichten bij elkaar. En die vallen allemaal onder de noemer media manipulatie. Want ja, Peter, jij vrijwel iedere uitzending dat je erbij komt, heb je weer wat gevonden, hè?
Ja, ik vind het psychologisch wel werken. Ik denk dat veel mensen ergens onderhuids en onbewust wel beseffen dat ze uitgebuit worden. Maar als je dat tegen ze zegt en je spelt het uit, dan schrikken ze daar heel erg voor terug. Nee, ik ben hier, ik pluk vrijwillig katoen op deze plantage. Maar er moet toch een bliksemafleider zijn om dat gevoel weg te werken, zeg maar. Want je weet dat er ergens uitgebuit wordt, maar... En dan komt er zo'n berichtje in het nieuws. Polen in Nederland nog altijd uitgebuit. Dan denk ik, ja, die mensen die zijn sowieso, komen die hier vrijwillig naartoe, omdat ze hier meer kunnen verdienen. Hè? En ik denk dat als je dat moet lezen als Nederlander, zeg maar, is het de bedoeling dat je denkt van, ah, daar is de uitbuiting. Ik wist wel dat er ergens uitbuiting was, maar daar zit die dus. En dan ondertussen maak je gewoon weer 80% van je inkomen over naar de overheid.
Nou, ik denk dat dit is weer reclame, hè, wat het is. Hè, wat zeg maar de zwakke plek, wat zeg maar sterke plek. En de sterke plek als zwakke plek weggewerkt. Okay. Dus wat hier eigenlijk staat is dat Nederlanders worden uitgebuit, waardoor Polen eigenlijk met veel slechtere voorwaarden toch nog vrijwillig aan het werk gaan kunnen. Ook.
Nee, dat snap ik niet helemaal.
Het artikel zegt dat Polen worden uitgebuit in Nederland.
Ja, en dan zie je een aantal Polen. De foto erbij, moet je ook de foto erbij, het artikel.
Kruipend in de modder,
ja, ongeveer.
Dat is de horige.
Ja, het regent, het is vies weer en zo. Nee, maar het is smeren,
de werkelijkheid is dat Nederlanders worden uitgebuit. En doordat Nederlanders worden uitgebuit, kan er oneerlijke concurrentie plaatsvinden door Polen. Polen zijn het probleem. Dus daar zo wordt het omgedraaid. De Nederlander wordt uitgebuit. Maar ja, om die goed en effectief te kunnen blijven uitbuiten, moet het niet zo zijn dat opeens die Polen dat werk gaan doen. Het is de bedoeling dat de Nederlanders dat werk gaan doen, omdat Nederlanders effectief worden uitgebuit. Dat is het doel van de machthebber. Of zeg ik iets raars?
Ik snap het helemaal niet.
Het kwartje begint te vallen.
De overheid wil
Kijk, wat jij zei, de Polen werken hier vrijwillig.
Ja.
Dus wat daaruit concludeer je, dat Polen voelen zichzelf niet uitgebuit.
Ja.
Dus die moeten weg. Ook. En daarom komt dit bericht.
Maar de machthebber kijkt...
Het is voor Nederlanders, ja.
Nederlanders straks daar in de modder...
Juist.
Voor misschien iets beter salaris dan.
De machthebber kijkt er anders naar. De machthebber kijkt, wat is voor mij? De Nederlanders, die moeten dat werk doen. En die Polen zijn vervelende concurrenten. Ik buit de Nederlander uit.
Misschien hebben ze een onderzoekje gedaan. En kwamen ze erachter dat de Polen niet vatbaar waren voor socialisme en dat soort dingen.
Misschien.
Die hebben er al 70 jaar onder moeten bukken. Dus die denken van, socialisme trapt er niet meer in. Dus die denken, Polen moeten weg. Ik denk weer verder door.
De Nederlandse overheid in ieder geval wil dat Nederlanders dat gaan doen. Dat maakt ze niet uit of dat nou door Polen of door Nederlanders gedaan wordt, denk ik.
Nou, wie vangt de belasting over?
Nou, ik denk als ze hier werken. Ja, dat hangt een beetje vanaf. Als het heel kort is, dan vangt de Poolse overheid.
Voor de Poolse COO, dus dan Nederland verdient er niks aan.
Ja, als het onder een half jaar is, dan zou dat kunnen, ja. Dan willen ze hier waarschijnlijk vanaf, ja. Zodat ze een bepaalde groep Nederlanders daarvoor kunnen uitbuiten, zeg maar, voor ditzelfde.
Precies.
Ja, ik snap je, Klaas.
En dat is het, er wordt altijd, de werkelijkheid wordt altijd omgedraaid. Hè?
Ja,
dat zelfs van, ja, als M&M zegt van het smelt niet in je hand, ja, dan krijg je hele vieze vingers van. En dat is dit ook. De Nederlanders worden uitgebuit.
Natuurlijk worden de Nederlanders uitgebuit, ja. Maar ik denk dat er ook iets gedaan moet worden om een verklaring te geven, zeg maar. Net zoals als er tegen Nederlanders die worden uitgebuit en dan wordt er gezegd, ja, weet je wat, er zijn grote kapitalisten, die buiten je uit, zeg maar. En dat mensen krijgen dan een aha-erlevenis. Die denken van, oh ja, inderdaad, ook dat is het dus. Die zijn het dus die mij uitbuiten. Zeg maar. En dan gaan ze op de kapitalisten lopen schelden. En dat is een bliksemafleider. Zeg maar. En ik denk dat voor een gedeelte dit ook een bliksemafleider is. Men wijst een uitgebuitene aan en dan... Oké, daar zit het hem dus.
Ja, terwijl als je kijkt naar ieder product wat je koopt, dan zit dan wel de BTW van 16%, dat is dan 19% zijn inmiddels. 1% ongeveer gaat naar, nog minder dan 1% gaat verdwijnt in de zak van de directeur. Het is gewoon 19% van dat product wat al in de zak van de overheid verdwijnt. Ja. En dan zit nog de verborgen kosten van allerlei belastingen en dat soort dingen. Die ook nog de prijs bepalen van het product. Dus het grootste gedeelte eigenlijk is de overheid.
Bij benzine ook, als je kijkt.
Met accijns is het nogal.
Als het is opgebouwd, dan is bijna niks. Je auto rijdt bijna pure belasting. Het is echt een soort perpetuum mobile. Ja.
Ik heb het wel een keer uitgerekend toen met een bier. Dat 75% gaat naar de schatkist of zo. Hmm. Ja.
Ja, als je het in een kroegje drinkt.
Ja, in de kroeg. Ja. En de kroegeigenaar heeft niks over zijn eigen kroeg te zeggen. Dus,
Heel weinig. Ja, dat stukje wat hij zelf te zeggen heeft, dat is eigenlijk vaak ook nog de zeggenschap van de brouwerij.
Ja, maar hij mag ook niet eens zelf bepalen wanneer hij de kroeg sluit. Soms doet hij wel eens de rolluiken dicht en dan mag je nog even verder drinken.
Ja, precies.
Maar dat is dan het enige wat hij zelf te zeggen heeft en dat is dan illegaal.
Ja, precies.
Ja, dus ja, inderdaad, de grote uitbuiters natuurlijk de overheid. Maar je had nog meer dingen gevonden, hè? Want er is nog meer uitbuiting.
Ja,
langs de weg.
Ja, op de weg zelfs. Op de weg worden ook mensen uitgebuit. Zeg maar. En dan zullen veel mensen denken, ja inderdaad.
De automobilist.
Ja, ik heb ook het idee dat laatst weer zo geflitst. En volgens mij word er... Nee, maar hier wordt dan... De FNV die vindt de uitbuiting bij de wegenaanleg. En dan zijn ze in de provincie Friesland. En dan gaan ze mensen hun loonstrookje die daar een weg... Mensen die daar een weg aan het aanleggen zijn, die gaan ze hun loonstrukje controleren. En uit onze inventarisatie komt naar voren dat zij structureel worden onderbetaald, zegt bestuurder Margarethe Pasman. Dus die mensen zijn ook vrijwillig, dus zou je zeggen, dan worden ze niet uitgebuit.
We hebben dus over Poolse chauffeurs.
Ja, het is natuurlijk weer uitzendbureaus worden hier. De FNV die heeft altijd iets tegen ZZP'ers en uitzendbureaus, omdat zij willen... die mensen in de FNV als FNV-lid hebben. En dan moeten ze een vaste baan hebben.
Wat toch Meili Vos en die het voor de uitzendkrachten opnam? Of wilde nog steeds niet vlotten?
Dat heb ik even gemist.
Meili had zo'n van de PvdA, die had zo'n vakbond voor uitzendkrachten.
Oké, als je daar weer een vakbond voor hebt, dan... kunnen die wel, maar ja, dan
geen enkele uitzendkracht heeft ervan gehoord, maar goed.
Misschien dat ze gaan proberen die ZZP'ers ook nog in een vakbond te krijgen.
Ja, kunnen ze gaan staken.
Ja,
we hebben een meer salaris. Ons uitgebuit door de FNV.
Ja. Ja, de 20% van je salaris gaat naar vakbondcontributies.
Ja, niet eerlijk.
Maar pas op dat je niet uitgebuit wordt, hoor. Die smeren kapitalisten.
Nee, maar goed, maar je had nog meer gevonden, hè? De natste juni ooit. Ja, we worden uitgebuit door het klimaat.
Ja, dit is een beetje een andere vorm, maar het is wel een interessante versie. Het valt mij op dat de laatste tijd heel veel van die weerrecords voorbij komen zetten. En het doel daarvan is natuurlijk om aan te tonen dat er klimaatarmageddon dreigt en dat er maatregelen nodig zijn. En daar moeten offers gebracht worden natuurlijk. En die offers mogen door de burger gebracht worden. Maar die recordjes die dan naar voren gebracht worden, die zijn heel kunstmatig. Hè? Want dit is de natste juni ooit gemeten in het zuidoosten van Nederland. Dus we hebben een stukje van Nederland waar de natste juni ooit gemeten is. Er zitten een heleboel voorwaarden in. En zo kan je enorm veel records creëren op die manier. En dat wordt wel genoemd de conjugation fallacy. Daar hebben twee economen, Daniel Kahneman en nog wat Tversky, die hebben een boek geschreven, Thinking Fast and Slow. En dat gaat daarover, onder andere over de denkfouten die je maakt. Want als jij hoort van, ja, dit is een unieke gebeurtenis, want dit is Pietje Puk, die slaat een home run en het is nog nooit eerder gebeurd bij een juni, of in juni bij een uitwedstrijd, op een donderdag, op een oneven datum, eindigend, in een maand eindigend op de letters ER of zo. Dan denk je van, nou, dat is inderdaad heel uniek, want er zitten een heleboel voorwaarden aan vast, hè. Maar dat is juist niet uniek, zeg maar. Want je kan, als iets gebeurd is, en je gaat dan gewoon een heleboel random voorwaarden erbij halen. Van, nou, wat is nou de kans dat een ongeluk gebeurt net op het moment, op de weg, dat een auto voorbij rijdt met het nummerbord ZH23XP? Ja, als je dat van tevoren voorspelt, dan is het heel klein inderdaad. Maar als het al gebeurd is, het ongeluk, en je noemt dan dat nummerbord erbij, dan voegt dat niks toe, zeg maar. Terwijl het lijkt alsof het dan een heel speciaal situatie wordt. En zo lijken deze weerrecords, die lijken ook allemaal heel bijzonder.
Ja, precies.
Dat noemen ze overwinningzoekers, zeg maar. Mensen die hebben verloren, maar die gaan dan heel erg lang zoeken. Zodat ze toch nog allerlei condities kunnen vinden, waardoor ze kunnen zeggen, ja, maar ik heb toch gewonnen onder die en die en die condities, zeg maar.
Ja, ik was al eens een keer in Egypte, en toen reden we langs, met zijn tourbus langs een toren. Toen zei, dat is de hoogste toren in de wereld. Die staat in Egypte. En ik kijk, ze denk, nou, dit is helemaal niet zo hoge toren. En ik zeg ook, dit is toch niet zo hoge toren. Ja, maar het is de hoogste toren die vanuit uit één stuk beton is gemaakt. Ja, wat is dat nou voor rare voorwaarden? Want dat is een heel klein torentje. Maar ja, kennelijk. Ja,
zeg maar, mijn huis is zeg maar het grootste huis waar ik muurtjes in heb gemetseld.
Ja, ter wereld.
Ja, ter wereld.
Ooit.
In het hele universum.
Ja. Ja.
Dan kun je het ook heel gek maken opeens, hè, als je dat soort voorwaarden gaat stellen.
Ja.
Geweldig. Nou, ja.
Sportverslaggevers doen dat ook veel, want je moet continu het gevoel geven dat het een unieke situatie is. Dus die halen wel een heleboel dingen bij. En gaan in de statistiek zitten graven. En dan, ja, dan lijkt het inderdaad of je continu getuige bent van wereldschokkende feiten.
Ja, eigenlijk gebeuren er continu hele bijzondere dingen.
Ja, elk gebeurtenis is uniek natuurlijk.
Heb je wel eens Terry Pratchett gelezen of niet?
Nee.
Terry Pratchett, The Discworld. Nou goed, dat is een fantasy. Het is komisch. En dat gaat dan over de Discworld. Dat is dan een platte aarde. Die wordt dan gesteund op vier olifant en die staan dan op een schildpad. En die schildpad.
Klinkt bekend.
Ja. En dan, dat zo begint het dan. En dan staat er altijd aan het begin van elk verhaal staat er dan dat wetenschappers hebben uitgerekend dat de kans dat dit kan bestaan 1 op de miljoen is. En dan staat daaronder, maar tovenaars hebben uitgerekend dat kansen van 1 op de miljoen 9 van de 10 keer voorkomen. Dat doet dit me ook een beetje aan denken. Ja, als je het op die manier gaat stellen, dan zit elke dag zit vol met allemaal 1 op de miljoen momenten.
Ja,
ja, maar dat is ook een beetje, als een steen zoals hij is, het is vrijwel onmogelijk dat hij precies zo is zoals hij is. Ja, er zijn zoveel atomen, zoveel stukjes dat die anders had kunnen zijn.
Het is een unieke steen. Hoor.
Maar het feit dat er allemaal unieke stenen zijn, is ook weer iets wat 100% vaststaat. Maar hoe noem je dat? De fallacy?
Conjugation fallacy. Dus als je er... conjunction fallacy.
Samentrekking.
Conjunction, inderdaad, samentrekking van meerdere dingen. En voor je gevoel is het dan steeds specialer, maar in werkelijkheid is het steeds minder speciaal.
Ja, precies. Een kopje media manipulatie kunnen we nog wel... We hoeven eigenlijk geen bruggetje meer te maken naar de Brexit, hè?
Ja,
dat zat er vol mee.
Ja, ik had gewoon één dag had ik... Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berichtjes uit de Telegraaf. Dat is gewoon één dag, was nog voordat de referendum was.
Lees jij de Telegraaf?
Nou, ik lees het af en toe voor berichten voor deze uitzending.
Okay.
Dus ik lees al die rommel voor deze uitzending.
Je hebt er heel wat van.
De beerput van de media.
Dus ik heb dat even uitgeknipt en dan staat dit bovenste was Britten, daar is het gat van de deur. Dus één artikel. En dan het volgende artikel, Brexit kost Jaguar Land Rover £1 miljard. Dan Cameron, toekomstige generaties gebukt onder Brexit. Duitse beleggers vrezen Brexit niet, maar... Dat is eigenlijk ook een negatief, want dan heb je vrees met Brexit bij elkaar al. Dus,
Germans eat dat, babies.
Nou, je hebt altijd het effect dat mensen niet horen. Hè? Het wordt niet. Dus als je bijvoorbeeld, je zit met een piloot in een vliegtuig en je zegt, de rechtermotor staat niet in brand. dan horen mensen het woord niet. Ze horen alleen maar motorbrand. Wat, help.
Paniek.
En het is ook Duitse beleggers vrezen Brexit niet. Niet valt gewoon weg. Bekend verschijnsel. En dan Franse topmannen omarmen Remain. Daar Brexit-barones loopt over naar EU-kamp. Dus dan hebben ze worden verlaten, zeg maar. Ze worden in de steek gelaten. Het kalft af, de steun. En die andere is, laatste is Polman. Geen Brexit, beter voor iedereen. Zo gek, het gaat het de hele tijd door. En nog steeds, het is nog steeds niet opgehouden. Ook als je vandaag weer kijkt, dan krijg je weer een hele lijst van dat soort dingen.
Ja, dan vinden ze het raar dat oudjes dan nog steeds de Nexit steunen. Want ja, die hebben dat op een gegeven moment door. En volgens mij op een bepaalde leeftijd kom je er gewoon achter van, worden het voor de gek gehouden, weet je wel.
Ja, ik denk dat het zijn impact aan het verliezen is. Dit soort angstzaaierij. Ik denk overigens nog wel dat dingen als terroristische aanslagen, zodat die nog wel effect hebben. Maar dat zou me ook niet verbazen dat dat op een gegeven moment ook ophoudt. Dat mensen ook iets denken van, statistisch loop ik er toch geen enkele kans op. En het zal maar een tijd wel duren.
Maar ja, ik kan nog herinneren mijn oude oma die dan zei van, toen ik jong was, zeiden ze dat de Duitsers baby's aten. Ik ben er nog nooit eentje tegengekomen, hoor. Ze zitten wel allemaal worsten. Maar,
ja, rond oorlogstijd en de aanloop naar oorlogen toe worden altijd enorme stomme verhalen opgehangen over de tegenstander, over hoe wreed die wel niet is, over hoe dom die wel niet is, over hoe racistisch en xenofobisch en
zeg maar wat we nu allemaal over de Russen horen.
Ja, inderdaad. Die haten de homo's en de Pussy Riot en met de Sochi Spelen waren ze honden aan het doodmaken voor de Sochi Spelen. En ja, dat ene negatieve verhaal na het andere, zeg maar.
En dat is natuurlijk ook nog machtsmisbruik op het internet, hè?
Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Internet gaat ten onder aan machtsmisbruik. En ik denk, ja, dat is ook weer zo'n bericht dat een hoop mensen hebben wel door. Van, er wordt aan mijn internet gespoten gezaagd, zeg maar. Er zit iemand aan te zagen. Maar wie is het dan?
Er zit iemand koekjes te verzamelen, dat is het.
Koekjes, ja. Daar komt het door.
Het koekiemonster.
Er is een koekiemonster.
En daar begon het al mee, hè, met die koekieswet. En dan krijg je die netneutraliteit, dat is ook zo'n vreselijk verhaal. Maar nou zeggen ze, er zit machtsmisbruik aan het internet. En waar hebben ze het dan over bedrijven als Facebook en Google?
Die geld verdienen. Oh.
Ja, manipulatie en winstbejag van grote bedrijven als Facebook en Google.
Ja, dat ze nog de benen enkel in ruil voor dat mensen hun producten gebruiken, al nog meer gratis diensten willen aanbieden, toch?
Ja.
Vaak. Ja, zoiets, ja. Het hebben natuurlijk algoritmes en zitten ze je mee in kaart te brengen. En het is juist weer het weghalen van het gevaar waar het gevaar echt zit, zeg maar. Je overheid zit je natuurlijk helemaal af te luisteren. En die hebben een geweldmonopolie. En die buiten je uit. En die houden in de gaten of jij niet te veel geld hebt op het internet uitgegeven. Of meer dan je zou hebben verdiend. En die willen of dat je geen anti-overheid ideeën hebt, zeg maar. Dat kunnen ze ook in de gaten houden. Maar daar wordt hier niet de aandacht op gevecht. De aandacht gaat gelijk naar winst. Kapitalisten, Facebook, Google. En dat is een afleider. Een afleidingsmanoeuvre gewoon, volgens mij.
Nee, want het berichtje, de desbetreffende van het bericht ging nog verder. Er moest een internetoverheid komen.
Ja, dat krijg je dan ook nog inderdaad, ja.
En er zitten dan zogenaamde knappe koppen in dat clubje.
Ja, de regeringen, bedrijven en techgemeenschap moeten daarom afspreken welke infrastructuur nooit doelwit van een digitale aanval mag zijn.
Ja.
Zich hard maken voor netneutraliteit, algoritmes.
Netneutraliteit, maar dat was toch iets van de grote bedrijven?
Toen ik dat las, toen dacht ik, zeg maar, dacht echt, wat staat daar nou? Zeg maar, je mag bijvoorbeeld niet stelen, maar zij gaan dan zeggen van, hier mag je echt niet stelen.
Ja.
Zo van, niemand mag stelen, maar
in dit gebiedje
mag zeker niet in het gemeentehuis stelen.
Ja.
Zo bizarre, ik weet niet, misschien lees ik het verkeerd, maar zo kwam het op mij over.
Ja, dat staat er wel. Ja, de volkskant.
Menen die mensen dat nou serieus? Ja. Die manier? Ja, kijk, in mijn ogen is het doel heel simpel. Er is nog niet genoeg controle door onze traditionele machthebbers over internet.
Ja.
Ze wensen gewoon meer controle. En ze hebben al wel heel veel macht. Ze kunnen heel veel maken. De meeste mensen kunnen ze gewoon doen met hun computer en netwerk wat ze willen. Maar ja, ze hebben op zich nog niet genoeg macht. En ze willen eigenlijk nog meer sturing eraan hebben. Want het is op zich, wij kunnen nu dit programma maken via Skype. We kunnen het uploaden en uitsturen. Dus dat is allemaal...
Fout.
Ja, het is allemaal... dat willen ze misschien wel anders.
Onwenselijk.
Ja. Ja.
Maar er staat hier ook, het is de Global Commission on Internet Governance. Die bepleit dat. Dus dat is wel weer zo'n moloch die dat... En die willen zorgen dat bepaalde spionagetechnologie niet geëxporteerd wordt. Dus er is al spionagetechnologie... Maar ze willen, die hebben ze zelf namelijk.
Ja, want
ze willen niet dat die geëxporteerd wordt, maar dat die bij andere overheden terecht.
Maar wie zit er in het clubje? Ik lees hier een Michael Michael Chertoff.
Oh ja, dat is ook nog zo erg. Dus.
Ja, je noemt even, je hebt over dat die spionage technologieën niet geëxporteerd mogen worden. Maar ja, dit is een oud-minister van Binnenlandse Zaken en brein achter de omstreden Amerikaanse Patriot Act.
Ja.
Oh, wauw.
Ja, en hij heeft natuurlijk, eerst heeft hij die Patriot Act in het leven geroepen, maar daarna is hij gaan werken bij een bedrijf. Voor die scanners maken, zeg maar, die overal op vliegvelden moeten. Daar is hij door aangenomen.
Ja, ja, ja. Maar het lijstje gaat nog verder. We hebben David
Carl Bildt, oud-Zweeds premier.
Maar dit is de voormalige hoofd van de Britse intelligence.
Ja, inderdaad. hoofd van de Britse intelligence.
En dan hebben we nog Joseph Nier, oud-directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingenraad.
Dat is allemaal heel goed. En D66-Europarlementariër Marietje Schaken.
Die mag onder tafel zitten en al de jongens spijpen.
Ja, ja. Ja, het is helemaal vol met shills eigenlijk. De hele commissie zit vol met overheid shills. En die zeggen, ja, er zijn grote bedrijven zoals Facebook en Google. En die zijn op winstbejag uit.
Maar dat werkt al goed. Ik sprak laatst ook iemand. Die had het dan over hoe vervelend Google dan was. En,
wat heeft hij gedaan dan?
Nou, dat was de grote grap. Toen ging ik dus even kijken wat het over ging, want er zaten allemaal dingen. Maar die gebruikte dus Chrome. Maar, dat is van Google. Maar die had gewoon heel vaak gewoon niet op nee geklikt. Dus die had van heel veel bedrijven, had die allemaal taakbalkjes en zo.
Oh.
In zijn browser. Ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat het...
Het is allemaal de schuld van Google.
Dat het allemaal zo traag wordt en dat Google waarschijnlijk allemaal van je aan je gegevens zit te neuzen. Ik zei, nee. Als je gewoon nog steeds, als je naar de website gewoon van Google gaat, nou, dan is die gewoon heel clean. Hij is supersnel. En wat advertentie is, dat vermelden ze ook gewoon als advertentie. Ja, het is nog steeds, ze zeggen gewoon... deze resultaten zijn advertentie en deze resultaten zijn gewoon gevonden resultaten. Dus eigenlijk is het is een heel goede dienst, een heel goed bedrijf. En je krijgt het allemaal in ruil voor een heel klein beetje gegevens. En je hoeft ze eigenlijk helemaal niks te geven, toch?
Nee, ik kan het ook helemaal uitschakelen.
Maar heel veel mensen vinden het angstig. En die vinden het idee dat zeg maar Facebook of Google dingen van jou weet, vinden ze heel veel...
Terwijl de inlichtingendiensten, die weten al lang wat jij op internet...
Ja, maar dat vinden ze heel beklemmend. Maar dat zeg maar elke Nederlander ongeveer €300 per maand aan het onderwijssysteem moet bijdragen, hè, ongeacht of je kinderen hebt. En wat je zelf hebt gestudeerd in ruil voor, wat eigenlijk in sommige gevallen neerkomt op gewoon pure indoctrinatie. Hè, heb je dat HAVO-artikel gezien over de PVV?
Nee.
Mochten kinderen uitzoeken waarom het PVV op een bepaalde andere politieke stroming leek aan de hand van wat teksten. Nou, dat is op zich wel een beetje tendentieus natuurlijk. Het kan best wel waar zijn. De olifant in de kamer.
Ja.
Die wordt niet gezien. Ik heb helemaal geen moeite met Google. En wat de grootste grap was nog, dat die persoon die had het zelf al goed gedaan. Ik zei van oké, dus jij wil dat niet met Google doen, maar hoe ga je dat dan oplossen? Die zei, tegenwoordig gebruik ik Bing. Ik zei, dat is nou precies hoe het gaat. Als je zelf kan kiezen. Zo van, ik vertrouw Google niet. En dan ga je gewoon Bing gebruiken. En dat kan ook. En dan komt er...
Of DuckDuckGo.
En dan... En als je dat doet, komt er ook niet een agent om je op te pakken en op te sluiten van Google. Dat mag gewoon. Ik vond het wel komisch.
Ik heb trouwens, hier zijn nog 5 aanbevelingen. Die staan helemaal onderaan op de pagina. Wat zijn de 5 belangrijkste aanbevelingen van deze commissie? Ze noemen zichzelf al een commissie. Regeringen moeten een internationaal akkoord sluiten over welke infrastructuur nooit het doelwit mag zijn voor een digitale aanval. Dit kan bijvoorbeeld DigiD zijn, het systeem waarmee de Nederlandse overheden iemands identiteit controleren. Of een grote telecomprovider zoals Belgacom, dat tot 2013 werd gehackt door Britse spionnen.
Ja.
Nou, hebben we nummer 2 nog. Regeringen mogen bedrijven niet dwingen om technische achterdeuren in systemen te installeren om toegang te krijgen tot gegevens. Ja, het verhaal van Apple, hè.
Ja, ik denk dat is wel frappant, want waarom doen ze dat? Dat vroeg ik me af, want dit is eigenlijk wat je zou willen zien. Dit is een regel waar je op zich niks mis mee is, toch?
Nee. En, ja, maar de rest erbij cadeau, want dit is nog nummer 1 en 2. We hebben nog nummer 3.
Waarom doen ze die knieval? Is dat een knieval omdat het hek toch al van de dam is?
Ja, ik dacht erover. Maar je moet even kijken hoe het opgebouwd is. Want,
Steeds nummer 3. Steeds vaker bepalen algoritmes zoals bij online winkels als Amazon, wat we te zien krijgen online, welke keuzes we kunnen maken en welke aanbiedingen we krijgen. En om discriminatie, censuur en ongewenste profiling te vermijden, moeten we de gevolgen van algoritmes kunnen controleren. Je hebt het al, het woord discriminatiecontrole voor. 4. Regeringen mogen de rechtsstaat niet omzeilen door privébedrijven te dwingen om online stukken tekst te verwijderen zonder onafhankelijke controle. Weer controle, hè?
Er staat zonder onafhankelijke controle. Dus
met afhankelijke controle.
Ja, de controle is wel goed, maar er moet een andere controle komen.
Afhankelijke controle.
Ja. Een overheid komt daar natuurlijk, die is daar de arbiter, zeg maar, de onafhankelijke arbiter aan.
We hebben nog nummer 5. Producten en verkopers van ICT moeten aansprakelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de technologie die ze produceren. Oh jongens, daar heb je het alweer. Ja, want de kwaliteit die de markt wil is natuurlijk anders dan de kwaliteit die controleorganen eisen. Dus dan kan je hebben dat iemand een fantastisch product heeft, maar ja, de overheid vindt geen fantastisch product, dan worden diegene daarvoor verantwoordelijk gehouden.
Ja, die controle is heel sneaky, want dat hebben ze natuurlijk ook gedaan met via die packet inspection bij dat net neutrality. Uh-huh. Er wordt gezegd, ze moeten alle diensten gelijke snelheid aanbieden of zo. Ze mogen niet de ene dienst sneller dan de andere aanbieden. Dus je mag niet Netflix sneller aanbieden dan een of andere kleine website. En daar maakte de Piratenpartij zich ook zo hard voor. Maar de enige manier waarop de overheid kan beoordelen of een bedrijf zich aan die wet houdt, een internetprovider, dat is om die packet inspection te doen. Dus die moeten kijken welke pakketjes er over die lijn gaan om te kunnen beoordelen of die provider zich daaraan houdt. En dat is ook met deze kwaliteit zo, kwaliteitscontrole. Om dat te kunnen controleren, moeten ze die data kunnen lezen, zeg maar.
Ja, precies.
En daar had het uiteindelijk om. Zeggen ze, we hebben nou aangezegd met die eerste wet dat wij de kwaliteit moeten controleren. En moeten controleren of de datasnelheden allemaal gelijk zijn. Dan moeten we ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. En daarvoor moet alle encryptie eraf.
Ja. En er zitten natuurlijk allemaal mensen uit de intelligence wereld in die commissie. Dus ja. Ja,
dat is het hele raar.
Dan weet je eens wat het doel is.
Dan komen we bij stap 2 terug van wat er net al aangehaald werd. Van waarom zit er nog één goed punt bij, zeg maar. De regeringen die niet dwingen om technische achterdeuren in systemen te installeren. De regering mogen bedrijven niet dwingen dat te doen. Maar ik las hier een eerder stuk over een opzetter die dan van dit hele verhaal, Tim Berners-Lee, die wordt hier genoemd als de bedenker van het internet. Daar stel ik al grote vraagtekens bij. ik heb daar nog nooit van gehoord, namelijk van die man. Maar er staat dat ze waren verbaasd dat ze zo ver waren gekomen en dit soort mensen erbij kwamen. Dat het zo ver gekomen was en dat deze dergelijke mensen erbij kwamen, zoals een Michael Chertoff. En ik denk dat die gewoon bij de neus genomen wordt. Die zit er dan gewoon bij voor de geloofwaardigheid. En voor de rest is het gewoon helemaal overgenomen. Oh, ja, hier staat het. Ook was ze verrast dat door de bijdrage van Michael Chertoff en David Omand, afkomstig uit de Amerikaanse en Britse inlichtingenwereld. Ik had niet verwacht dat we met ons rapport zover zouden komen. Ik denk dat zij zijn gewoon de patsy, zeg maar, waarmee deze ideeën richting lui als de Piratenpartij worden geleid. Maar die dan, ja, dit is een geweldig idee, net zoals net neutrality, hupsakee, voor. Dus zij zijn de conduit, de geleider richting de high-tech community. Want op zich hebben die gasten van Chertoff en inlichtingdiensten, die hebben geen effect op de high-tech community, zeg maar. Die high-tech figuren, die zien ze al, die geloven dat natuurlijk totaal niet. Maar die hebben dus een intermediate, een transmissiekanaal nodig om die tech community te bereiken. En dat doen ze met dit soort figuren. Die dan heel verbaasd zijn dat ze zo ver komen met hun rapport.
Ja, ik vond het wel raar dat die man, je had het over Tim Berners-Lee, die dan zichzelf uitvinder van het internet noemt. Terwijl die man in 1955 geboren is. Heeft hij dat op zijn 10e jaar al bedacht of zo?
We weten allemaal dat Al Gore het internet heeft uit.
Ik heb wel een keer een interview gezien met een man die ook claimde, of tenminste die werd aangewezen als bedenker van het internet, of een van de die een belangrijke rol daarin had. En die er werd verwezen naar de jaren 60 dat hij dat gedaan had. Maar, ja.
Succes kent vele vaders en de mislukking is een weeskind, geloof ik, is het.
Ja, ja, goed, hij heeft wel een bijdrage geleverd aan HTML, XML, CSS en HTTP.
Ja,
goed. Ja.
Heel veel mensen kunnen wel beweren dat ze internet hebben ontdekt.
Ja, ik heb hem ook ontdekt.
Ja, ja. Ik sloot het aan en ik startte het. En toen was het er. Dus ontdekte ik het op mijn eigen computer.
Ik ben een van de ontdekkers van internet.
Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. We gaan heel even de uitzending onderbreken voor een verbinding met Parimaribo. En daarna zijn we terug met... nog veel meer nieuws. We hebben zo meteen nog wat nieuws over Gary Johnson. En een boek in India dat heilig verklaard is. En een D66er op de Gay Pride in Litouwen. Maar nu eerst een verbinding met Parimaribo. Hier is hij. Ja, dan gaan we nu naar Suriname toe, want daar zit Rumi Knoppel van de partij van minder of geen overheid. Ja, en ja, er is het een en ander gebeurd daar, hè? Jullie roerganger, die deed een beetje raar.
Ja, klopt.
Je kreeg een beetje Mugabe-trekjes, had ik begrepen.
Wat voor trekjes?
Mugabe.
Oh.
Ja, maar ja. Vertel.
Ja, nou, ja, kijk, ik kan vanuit mijn kant alleen gewoon mijn inzichten geven. Het is, ja, als je hem gewoon puur systematisch benadert, en dat is ook de benadering vanuit PMGO, we bespreken niet zozeer mensen, maar ja, in dit geval moet je gedeeltelijk wel de persoon toch ook bespreken. Maar wat me opvalt is dat er vaker aangehaald is dat het niet gaat om de persoon Boutersen, maar om de president in functie. En dat als de rechters het besluit van de DNA terzijde kunnen leggen, je eigenlijk de president in functie dan kan schaden. Toch? Omdat je dan een soort inbalans bewerkstelligt tussen de drie machten. En dit is dus weer, dit is dan vanuit onze optiek, is dit zeer gevaarlijk, systematisch bekeken, omdat je de functie van de president niet kan loskoppelen van de persoon. En, want wat men eigenlijk zegt, is dus al is de persoon in persoon de grootste asshole, bij wijze van, mag dat dus niet uitmaken voor de functie. Maar, ja, je ziet nu dus dat karakter. Karakter voor zo'n functie heb je sowieso nodig. Nou, trouwens, jullie weten, ik ben helemaal niet met het politiek systeem. Maar eenmaal we nu hier zijn, het enige wat dit voorval eigenlijk bewijst, is dat hij laat zien hoe ver een enkeling of een groep personen kan gaan in nadelen, of tenminste, laat me niet praten in termen van nadelen, hoe ver ze kunnen gaan wanneer ze iets willen doen. En het systeem laat het toe.
Ja.
Dus,
zullen we eerst nog even voor degene die onder steen hebben geleefd, als die nu pas inschakelen, even uitleggen wat is er precies gebeurd? Je hebt de decembermoorden in 1982, geloof ik, hè?
Ja.
Goed, dat loopt nog steeds. Er is nu dan een onderzoek nagedaan en vertel jij het even verder in je eigen woorden.
Ja, dus wat er toen is gebeurd, de president heeft een brief geschreven naar de PG, de procureur-generaal, om dan, waarbij hij de PG heeft, ik weet niet of hij hem heeft opgedragen, want dat is nu nog vaag, of hij verzocht, om verder vervolging van het 8 december proces stop te zetten. Oké, en dan heb je dus de auditeur-militair, die is dus bezig met de zaak, toch? Dus tegen de heer Boutersen. En wat er dus nu is gebeurd, is dat de auditeur-militair dus heeft aangegeven dat hij die opdracht heeft gehad van zijn meerdere. En hij dus eerst de rechters moet voorleggen of hij daadwerkelijk moet stoppen met de zaak of niet. Oké, lang verhaal kort, ze hebben de zaak dus nu vandaag na 5 augustus. En de vraag is dus nu, want nu wordt hier gezegd dat de rechters, hoe ze de amnestiewet terzijde hebben geschoven, want daar is het allemaal begonnen. Omdat hij dus gisteren zou de auditeur militair zijn strafeis voorleggen. Het is dus nu verschoven, omdat hij dus de opdracht heeft gehad, omdat hij de opdracht van de PG heeft gehad om het hele vervolgingsproces te stoppen. Dus het is, kijk, dit ding, het wordt naar mijn inzicht, hoor, het wordt gewoon veel moeilijker gemaakt dan het is. Het is gewoon heel simpel. Een persoon wordt verdacht van een strafbaar feit en een persoon moet vervolgd worden. En als de machten daadwerkelijk zo gescheiden zijn, dan kan iemand van de uitvoerende macht, de regering, dus niet een brief schrijven naar iemand van de wetgevende macht, om dan te zeggen aan de rechterlijke macht dat de vervolging stopgezet moet worden. Het is dus heel krom. Ik moet daar ook erbij zeggen dat andere regeringen voorheen die aan de macht waren, legio kansen en legio tijden hadden of gelegenheden hadden om die rechtszaak tot zijn recht te laten doen komen. Dit had allang gekund.
Dat hebben ze ook niet gedaan, hè?
Nee, hebben ze ook niet gedaan. Dus ja, je conclusie is dus uiteindelijk weer, het is uiteindelijk weer het systeem dat dit alles toelaat. En wat me het meest verbaast is dat ik zoveel mensen nog steeds hoor praten over rechters en de minister van Justitie, want die zit natuurlijk te zeggen dat de rechtsstaat nu in gevaar dreigt en dat rechters zich verzetten tegen wet en recht. Dus ik weet niet of men bezig is nu iets warm te maken voor een volgende set. Maar je begrijpt dus dat dit weer niet logisch is, toch? Want het kan niet zo zijn dat we jarenlang bezig zijn met het proces. Het wordt nu gestopt en er wordt heel vaak aangegeven, ja, er zijn buitenlandse invloeden of er zijn mensen die staatsgevaar vormen. Maar niets wordt concreets uitgelegd. Dat wordt gewoon gezegd en dan wordt de opdracht gegeven. Wat ook zo is, is dat de opdracht aan de PG is gegeven voordat het is voorgelegd in de Nationale Assemblée. Dus je zou eigenlijk zegen moeten hebben van de Nationale Assemblée. Maar je ziet dus echt dat systeem is zo defect. Want niemand heeft zich aan geen enkele regel gehouden. Niemand heeft volgens de procedure gewerkt. Dan heeft gewoon gedaan. En medegedeeld, halfjes, dat wel niet halfjes. En nu gaan we kijken. Maar natuurlijk, ja, het is uitstel van executie. Want die zaak gaat volgens mij wel gewoon door moeten gaan. Maar de minister heeft nu al gezegd, als die zaak doorgaat, is er dan wel sprake van een constitutionele crisis. Dus ik weet niet of ze hun punt alvast willen maken om dat aan te geven van als die rechters toch doorgaan, dat zij dan gaan moeten handelen en dat dan, hoe zal ik het zeggen, dat carte blanche is voor een noodtoestand. Maar dat weten we dus allemaal niet, omdat we niet weten wat in hun hoofd omgaat.
Nee.
In en één optellen nu.
Hoe heeft de gewone man op de straat het opgepakt, dit nieuws?
Het is moeilijk, Johan. Kijk, je hebt mensen die XX noem ze niet stom, maar ja, ik heb het eigenlijk al gedaan. Maar je hebt mensen die niet kritisch zijn. En je hebt mensen die kritisch kijken naar alles. En je hebt gewoon een groep die blind gewoon nog vinden dat dit ding moet ophouden en dat de president gewoon niet vervolgd moet worden. En je hebt natuurlijk wel andere mensen. Als je kijkt naar social media en luistert naar mensen op straat, maar ja goed, dat weet je natuurlijk niet. Hoor, lijkt het erop alsof merendeel zoiets heeft van, hé, dit kan niet. Weet, die zaak moet gewoon doorgaan. Als jij vindt dat jij de rechten van anderen beschermt, nou, dan moet jij ook het voorbeeld geven. Maar ja, goed, we weten al wat er gebeurd is. Maar ik weet zelf niet. Ik ben laatst wel een politieagent tegengekomen en ik heb hem gevraagd of als hij de opdracht zou krijgen van zijn meerdere, dat hij samen met zijn collega's zo zo staan op hoeken van de straten met barrières. En me zo aanhouden en de hele auto omhoog zou draaien omdat de noodtoestand is afgekondigd. Nou, hij begon te lachen. Hij zei van nee hoor, hij zegt... Wat hij heeft gezegd is dat hij en zijn collega's absoluut niet bereid zijn dat te doen. En kijk, wat de voordeel hier, nou ja, het voordeel is dat we een kleine gemeenschap zijn. Dus hij kan het met mij doen en dan hoort hij achteraf dat ik geneef ben van een collega van hem. Maar omgekeerd kan dat ook, toch?
Ja.
Dus ze gaan niet meewerken aan iets, terwijl ze zelf ook doorhebben dat dit die server of koffie is. Kijk, ik weet natuurlijk ook niet wat er speelt. Want je hoort alleen maar, ik wil net conclusies, maar tot zover je het bekijkt, dan zie je dat ze houden zich niet eens aan de procedures van hun eigen systeem.
Ja.
Daar moet je al weten hoe dit kan verlopen, toch?
Ja. Sta jij nu al hoger in de peilingen door dit hele gedoe? Of hebben jullie nog geen peilingen gehad?
We hebben nog geen peiling gehad. Die verkiezingen zijn pas voor 2020. Dus ik denk dat men pas in 2018, 2019 een beetje richting die kant gaat beginnen. Maar ja, nog steeds. Mensen, het verbaast me echt. Dat je hebt nog steeds mensen die vinden van ja, we moeten goede mensen zoeken. Maar weet je, je moet die stoel gewoon weghalen. Want hij heeft al laten zien wat mensen kunnen doen. Kijk, het is toch te gek voor woorden dat je een artikel 148 hebt in de grondwet. Die dan aangeeft dat de regering in concrete gevallen de PG kan opdragen om een vervolging te stoppen. Maar ik bedoel, dat geef je toch al aan dat je tegenstrijdig bezig bent. Of dat je zelf twijfelt aan je eigen systeem. Want waarom in godsnaam ga jij een regel alvast vastleggen waarbij jij aan jezelf de bevoegdheid geeft om via de PG een vervolging stop te zetten? Waarom? Ik bedoel, een vervolging, een rechtszaak is toch juist bedoeld om te komen achter de waarheid, zodat iedereen het sluitsel heeft. Waarom zou je dat moeten stoppen? Dus die regel op zich, de logica van die regel, of de reden, de achterliggende reden, ik weet niet, misschien ben ik veel te stom daarvoor, maar op zich klopt het al niet. Ja, als je vindt dat...
Het is eigenlijk toch al een verkapte schuldbekentenis.
Ja, klopt. Maar ik weet dus van, kijk, het is in de grondwet, en de grondwet is natuurlijk overgenomen van Nederland. Ja. En ik weet niet of Nederland misschien heeft gekopieerd van een ander land. Dus ik weet, wat ik wil zeggen is, ik weet niet of meerdere landen een soort gelijke regel...
Ja, je kent de parlement, we hebben in Nederland de parlementaire immuniteit en dat geldt dan voor parlementsleden tot en met diplomaten, weet je wel. Die zijn dan, die kunnen dan niet vervolgd worden.
Ja, maar het is wel zo. Ja, meestal in Nederland wordt niet het onderzoek, er vindt geen telefoontje plaats om het onderzoek te staken, maar dan is het bewijs opeens kwijtgeraakt.
In Nederland doen we het anders.
De filmrolletjes zijn mislukt, of de bonnetjes zijn kwijt.
Het was in één keer een storing van de KPN.
Ja.
We gaan verder, Remie.
Ja. Nee, daarom zeggen wij steeds vanuit WMGO, het is dit systeem klopt gewoon niet. Je kan niet een systeem zijn waarbij je de veroorzaker tevens oplosser bent. Het klopt niet. En dan heb je zogenaamd drie gescheiden machten die onafhankelijk zijn van elkaar. Dit is het bewijs dat we helemaal niet onafhankelijk zijn van elkaar. Dus het is die hele regel van artikel 148 is vaag. Ik begrijp niet eens waarom het bestaat, überhaupt.
Ja, voor dit soort situaties, denk ik.
Ja, duidelijk. Ik is toch te gek geworden. Maar, dus ik weet niet, dus nu... Ik ben nu bezig met het project. Ik kan er nu nog niet veel over zeggen, want ik weet nog niet of het zeker is. Ik ben kijken of het lukt. Maar als dat lukt, gaan we dus dit jaar met iets groots uitkomen in Suriname. Dus ik ga me op echt meer bezighouden met de Kanta Free Society Project. Iemand anders gaat dit van PMGO verder trekken. Tenminste, hij gaat dus echt meer op de voorgrond komen. Ik ga me echt bezighouden met iets anders dat ook sociaal-maatschappelijk zwaar nodig is. Maar ik heb sinds gisteren een beetje gesproken weer met wat mensen en zo. Wat ik dus net zei, je hebt pros en cons, maar als ik gewoon met ze praat over het systeem, dan zie je echt heel verbazingwekkend hoor. Dat mensen toch nog steeds zoeken naar, ja, wie gaat dit oplossen? En ik denk bij mezelf, brada, je moet dat systeem moet gewoon oprotten. Maar het is moeilijker, Johan. Dit ding echt hoor. En ik word er, zo, hoe ik dit nu zie, ik word er wel een beetje moedeloos van. Omdat ik denk van, het is eng eigenlijk om te zien dat mensen zo vastgeroest kunnen zijn in een systeem. Waarbij ze zelf doorhebben dat het gewoon niet werkt. Maar toch willen vastklampen eraan, weet je. Dus het is, ik ben benieuwd wat gaat gebeuren. Ik vraag maar.
Ja.
Ja, ik denk niet dat het uniek is voor Suriname. Je ziet natuurlijk overal dat die, dat hele verhaal dat de rechterlijke macht onafhankelijk is van de wetgevende macht en van de politie en zo. Dat is eigenlijk allemaal een beetje onzin. Dat is net, ik zeg altijd net zoiets als beweren dat de verkoopafdeling van Coca-Cola afhankelijk is van de klachtenafhandeling afdeling. En ja, ik zag gisteren nog, was er in Amerika dat de openbare aanklager, die had een half uur een gesprek op een vliegveld met Bill Clinton. En die, zijn vrouw ligt natuurlijk onder vuur. Die wordt aangeklaagd vanwege een hele lijst van schandalen. En er werd ook gevraagd van, ja, waar ging dat gesprek dan over? Dat klopt, dat is toch niet helemaal goed dat de openbare aanklager met de man van een verdachte praat die ze moet aanklagen. En ja, zij beweerden alle twee, nee, we hebben het over onze kleinkinderen gehad. Ja, dat gelooft natuurlijk niemand. Dus ja, het is een heel universeel verschijnsel, hoewel er wel trends in zitten. Dat vandaag de dag is het meer in de mode om het op een andere manier te dwarsbomen, zeg maar, dit soort rechtsvervolging.
Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met heel veel mensen hun leven lang al gebukt onder autoriteiten, weet je wel. Die zijn er dan op een gegeven moment zo aan gewend geraakt, dat ze daardoor ook niet kunnen denken van, hey, we kunnen ook zonder mensen boven ons leven, weet je wel.
Ze zullen ook bang zijn dat er van dit soort, als je hier aan gaat roeren in deze stront, dat er geweld van komt, hè? Dat er een revolutie komt of dat er, ja, dat het gevaarlijker wordt, zeg maar.
Ja. Ik hoorde iemand zeggen vandaag dat een van de argumenten tegen de Brexit was dat nu is het chaos bij zowel Labour als bij de conservatieven. En dat is niet goed. Ik zei, dat is hartstikke goed.
Prima.
Ik weet niet wat jij ervan vindt, Rumi, maar...
Nee, kijk, het is dus, Johan, ik probeer deze dingen echt een beetje te bekijken van voren. En ik probeer ook hier, maar het gaat moeilijk hoor. Ik probeer hier ook mensen steeds erop te attenderen, of tenminste eraan te herinneren. Ik heb het soms zelf ook hoor, dat we op de eerste plaats mensen zijn. Want het gevaar begint gelijk wanneer we elkaar in hokjes gaan plaatsen, weet je. Want dan ontstaat die illusie dat we verschillende belangen hebben. En voordat je denkt, zijn we in conflict met elkaar. Dus ik dit ook van Brexit, toch? Kijk, als zij nu weer beginnen onderling. Ja, het is wel goed, het is niet goed. Het is, they're missing the point. Weet je, we zijn zo off-focus geraakt als mensen. Dat we op een gegeven moment problemen willen oplossen. Maar we begrijpen niet dat we die problemen juist meer creëren. Tenminste in die richting waar we die oplossing zoeken. En dat gebeurt daadwerkelijk nu universeel. En het meest erge hiervan is dat het een heel kleine groep is die dit veroorzaakt. Je hebt gewoon de massa die meegaat. Maar het is een heel kleine groep die dit gewoon... En het komt gewoon niet naar binnen bij mij. Ik snap het niet. En gelukkig is het misschien ook goed dat ik het niet snap. Maar als het zo doorgaat, weet ik het. Maar kijk, de grootste vraag hier bijvoorbeeld weer is... Stel je voor dat Boudersen dus berecht wordt dit jaar. Wie gaat vervangen? Want ik ga je eerlijk zeggen, ik zit misschien wel in PNGO, maar ik sta niet te springen om deze troep op te ruimen. Snap je? Ik bedoel, je moet wel beseffen wat voor strontje terechtkomt.
Gewoon overal de stekkers uittrekken. Suriname staat natuurlijk ook hartstikke in de rode cijfers. Ja, dan nodig je, hoor het, de curator uit. Suriname is failliet. Curator, neem jij het maar even over. We gaan de inboedel verkopen. We gaan het roerend goed verkopen. Ontroerend goed. Ja.
Ja, maar ook daar, kijk, ook daar heb je dan weer kans op corruptie. Hè? Dus het is moeilijk. Zolang mensen zelf niet educated worden, zolang zij niet begrijpen dat zij ook een deel zijn van de oplossing en ook blijven tegen het probleem, is het ding moeilijk, omdat iedereen zit te wachten op een iedereen zit op een grote redder te wachten. Maar niemand kan dit alleen doen. Dus daarom zei ik vorige keer ook. Die mindset om mensen eigenlijk te activeren. Weet je, te zeggen van, kijk, als je wil dat het beter gaat. Nou, dan moet je in de verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En het is moeilijk. Het is echt moeilijk.
Ja, ik denk dat mensen hun zelfvertrouwen ook al vroeg gebroken wordt op school. Je kunt niks en je bent eigenlijk nergens goed voor. Je moet de hele tijd gecorrigeerd worden. Je moet de hele tijd met de wet voorgeschreven worden. Want anders dan doe je allemaal de foute dingen. Je instincten zijn eigenlijk helemaal fout. Dat resulteert denk ik ook in dat mensen heel onzeker worden. En denken van, ja, ze, die kunnen zich niks meer voorstellen zonder een leider die ze de wet voorschrijft.
Ja, klopt. Want ik las bijvoorbeeld vandaag weer iets wat de minister van Justitie zei. Ze zei, ja, burgers maken zich steeds meer schuldig aan burgerlijke ongehoorzaamheid of zoiets. Ik weet niet, zoiets. Maar het zijn ook die termen, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus eigenlijk gaat men er vanzelfsprekend van uit dat volwassen mensen gehoorzaam moeten zijn aan andere volwassen mensen. Terwijl de mensen die zogenaamd die zich moeten onderwerpen aan die anderen, wel degene zijn die betalen voor alles. En hij die betaalt, die bepaalt. Dus mensen hebben niet door hoe sterk hun positie is. Maar dan, als je dan leest of hoort hoe mensen daarover reageren, dan gaan ze ook mee in die discussie van wel of geen. Nee, weet je, dat is dat heel begrip van burgerlijke ongehoorzaamheid. Klopt al niet. Honden moeten gehoorzaam zijn.
Ja.
Of maar geen mensen. En dan kijk ik naar deze dingen en dan denk ik van, hé, je hebt echt een verschil tussen zelfontwikkeling en scholing, hoor. Echt, dus wat je net zei, school, klopt, maar ook onze ouders hebben dat gedaan, hè. Min of meer, onbewust. Mm-hmm. Het wordt je echt geboren, wordt het je meegegeven. En wanneer jij iets zegt, dan ben je niet gek. Maar nu zit er wel in een situatie waarbij één man of een kleine groep personen wel constant in een positie zijn om gewoon alles waarvoor zij zelf staan, eigenlijk een beetje aan dichtlijk te gooien.
Ja.
Toch? En ik heb laatst ook gesproken met een van de nabestaanden. Ik vroeg hem van, maar hoe is het eigenlijk om rond te lopen, hier te leven, te wonen, te werken en dan maak je dit alles mee? Weet je, wetende dat je een nabestaande bent en dat iemand van wie je hebt gehouden, is gemarteld, toch? Want er is het laatste rapport uitgekomen van wat ze allemaal met de mensen hebben gedaan.
Mm.
Het waren best gruwelijke dingen.
Ja.
Maar hij zegt van ja, hij hoopt gewoon op betere uitkomst van de rechtszaak, of tenminste dat het zich positief ontwikkelt.
Helaas viel toen de verbinding met Suriname weg, dus kon het gesprek niet afronden. Maar goed, we gaan nu nog even verder met het nieuws dat we nog hebben liggen. We hebben hier nog het nieuws liggen over Gary Johnson, over een boek dat heilig verklaard wordt en over D66 op de Gay Pride in Litouwen. Maar laten we eerst beginnen met Gary Johnson versus de rest van de libertariërs. Ja, do you feel the Johnson? Dat voelt een beetje aan als een pechtelt, hè?
Is dit zeg maar waar de tissues op tafel moeten komen voor mensen die teleurgesteld raken?
Ja, inderdaad zijn wel een hoop libertariërs die echt zoiets hebben van, mijn god, wat is dit?
Heb je gezien hoe Riesen hem, bij het artikeltje staat ook een foto van Gary Johnson, hè?
Oké.
Okay. En Riesen is natuurlijk best wel libertarisch als website.
Uh-huh.
En hoe ze hem hebben afgebeeld?
Nee, dat heb ik niet gezien, maar dan moet ik even het artikeltje erbij halen.
In de Facebookgroep bekijken.
Is er nog gradaties ertussen?
Hij wordt niet. Kijk, je hebt dat doen kranten ook. Hè? Op het moment dat je de Telegraaf hebt en Rutte komt in de Telegraaf te staan, dan staat hij keurig op de foto met een netjes pak aan. En op het moment dat ze iemand afbeelden die ze niet waar ze weinig sympathie voor hebben, dan laten ze iemand zien die net even gaapt of die die net even een greep in het haar doet of
naar beneden
kijkt. Dat is de manier van framen. Ja. En je ziet dat veel libertarische sites, dat die Gary Johnson gewoon ook niet op een hele gunstige manier in beeld brengen. Hè? Ik zie hem hier met fronsen op het voorhoofd. Hij kijkt een beetje, toch een beetje huilerig. Het doet me een beetje denken aan zo'n babykoppie wat net boven de wieg uitkijkt. hij wordt niet heel, heel positief wordt hij in beeld gebracht.
Maar zo kijkt hij ook een beetje altijd. Ik bedoel, dat is een natuurlijke expressie ook een beetje.
Ja, maar ik denk ook dat ze hier wel een beetje framen. En ik denk ook dat Reason.com, want het gaat over het verbieden van harddrugs, waar de heer Johnson momenteel voorstander van is. Ja, dat is natuurlijk ook niet super libertarisch weer. Op weer een ander dossier dan waar mensen voorheen al over hem gevallen zijn. En je merkt wel dat er binnen de libertarische gemeenschap, hè, waar Ron Paul de mensen bijeenbracht, ja, dat dit toch wel een beetje iemand is die alles een beetje aan het verdelen is.
Ja, ja, natuurlijk voorheen al met die cake. Dat was al een probleem, dat hij wilde mensen dwingen een cake te bakken voor anderen. En onder andere werd hij gevraagd van, wil je Joden dwingen een cake voor nazi's te bakken? En dat was zijn antwoord ook ja op, zeg maar. Nou vraag je wel, nou ja, wil hij dan een cake met harddrugs bijvoorbeeld? Als nazi's die willen dat Joden een cake met harddrugs voor ze bakken, moet dat dan mogen of niet? Hij zit helemaal klem. Als je geen principiële standpunten hebt, maar gewoon maar een beetje bij elkaar flapt, kom je natuurlijk ergens, kom je altijd klem te zitten.
Ja. Nou, persoonlijk vind ik het gewoon, zit ik vooral met die VAT tax van hem, hè? Dat hij wil een national VAT voor Amerika, zoals we dat hier in Europa ook hebben.
BTW, zeg maar.
Ik denk dat we daar, dat een gigantische fout gaat blijken. Hè, omdat, in Amerika zijn de btw-tarieven laag. Doordat je daar concurrentie hebt tussen staten. Ik geloof dat sales tax zit soms op 10%, soms op 7%. Er zijn zelfs plaatsen waar je niet of nauwelijks sales tax betaalt.
Ja, is het nog iets anders dan sales tax dan een btw? Hè? Want ze hebben daar volgens mij helemaal geen btw. Ik heb Amerikanen struikelen over het idee van een btw. Maar ze hebben wel een sales tax, maar dat is alleen in de laatste stap van productie. Maar een btw zit op elke stap van productie.
Mm-hmm.
Ja. Hij had het over consumer tax. Had hij het over. Ja, maar misschien
is
het
een beetje... Maar btw is als je... iemand maakt een bijl en die verkoopt die bijl aan een bedrijf die daar een boom mee ophangen. En die kopen het weer, die boom weer aan een bedrijf die daar meubels van maken. Bij BTW zit er tussen elke toegevoegde waarde die een bedrijf doet, daar wordt belasting over gegeven. En dan wordt het doorgegeven naar een ander bedrijf en die voegt wat waarde toe en er wordt ook weer belasting over gegeven. Totdat het uiteindelijk bij de consument komt. En dan wordt er ook nog een keer BTW over de eindbedrag gegeven. Maar die sales tax in Amerika, dat is alleen maar aan het eind, niet tussen al die stadia van productie van grondstof naar eindproduct toe, maar alleen maar aan het eind wordt er een beetje belasting gegeven. En dat is inderdaad vrij laag en verschilt van staat tot staat.
Ja, nou ja, in uiteindelijk, hè, als jij als bedrijf halffabrikaten inkoopt, dan hoef je die btw ook niet te betalen. Hè, want dat kun je aftrekken aan de achterkant.
Ja, maar als je waarde toevoegt, als het goed is, heb je aan de inkoop koop je minder in dan je verkoopt in de uitgang. Mm-hmm. Dus je krijgt minder terug dan je betaalt, zeg maar. Dus over de toegevoegde waarde betaal je wel btw dan.
Mm-hmm. Ja, in Amerika dus ook over het hele bedrag bij die tussenstappen. Dus je haalt er eigenlijk een heel stuk bureaucratie uit. Maar uiteindelijk betaal je in Nederland, als je een product van 100 euro op de markt hebt, dan betaal je 121 euro. Ja, omdat vanwege die 21% belasting. Wow. En in Amerika, dan betaal je over 100 euro, betaal je uiteindelijk ook een keertje 7 of 10% sales tax. Dus dan betaal je ook 107 of 110 euro. Dus voor het eindresultaat denk ik dat het heel weinig verschil maakt. Ik denk dat het grote verschil maakt dat het niet nationaal is, maar dat het echt staatgebonden is. En soms zelfs, je hebt ook lokale sales tax, dus dat het soms een concurrentieslag is tussen gemeenten. Nou, en ik denk dat dat gewoon heel goed is. Dat je niet, dat je dit soort dingen belasten, dat je dat vooral zo lokaal mogelijk doet. Omdat op het moment dat het uniform wordt, dan wordt het altijd hoger.
Ja.
En dat is ook maar goed ook dat dat lokaal is, want... in Amerika gaat gewoon alle geld in die militaire apparaten zitten. Hè?
Ja. Nee, goed, ja. Nou ja, hiervoor, ja, er zijn wel vergelijkingen met Pechtold, hoor ik zo om me heen, bij de Nederlandse libertariërs. Wil nog even dieper ingaan op de overeenkomsten tussen Pechtold en Johnson.
Het klinkt dan, maar dat weet ik niet hoor, alsof er een soort belofte wordt gebroken. Hij zegt het nu van tevoren. En op zich, als ik het goed heb begrepen, nou, dan kun je er ook nog mee, kun je ook nog zeg maar zeggen van, nou, eigenlijk best wel verstandig. Dat hij zegt van, nou, om een beetje, zeg maar, serieus te worden genomen, zou ik kunnen voorstellen, hè, dat ik die harde
principes overboord gooi.
Ja. Hè, en gewoon een beetje het moment afwacht, zeg maar. En dat is op zich goed, dat je prioriteiten leert stellen. Dus je dat vergelijkt met de Nederlandse Libertarische Partij, denk ik van... Kijk, ik kan me voorstellen dat vrij vuurwapenbezit een heet hangijzer is. Hè? En dat dat heel geil is. Zo van, oh, dat moeten we hebben. Het staat bij de gemiddelde kiezer, dat staat nog het verst van... de behoeftes en de realiteit.
Maar je hebt het over Nederland, hè?
Heb je het over Nederland, inderdaad.
Ja.
En dan zou dus het afschaffen van regels en het verlagen van belastingen, dat zou dan veel meer aanspreken. En het verbaast mij dan ook dat daar minder vuur over lijkt te gaan, zeg maar. En dan heb ik het voornamelijk over van de felheid, waarmee je dan weer op incidenten zoals Orlando en nu die schietpartij in die terreuraanslag in Istanbul. Hè? Dat wordt er weer gezien als kijk, zie. Dit is nou echt een reden om vuurwapens te hebben. En dan denk ik zo van, nou, dat weet ik niet. Maar of je nou echt vuurwapens moet dragen als particulier op een vliegveld. Weet je, de prioriteit, zeg maar, het onderbuikgevoel van een Nederlander ligt ergens anders, heb ik het idee.
In zijn onderbuik is hij gewoon een socialist. Wil hij gewoon van het wieg tot het graf verzorgd worden.
Ja, natuurlijk. Hè, want dat heb je ook nog. Gewoon mensen die wel de lusten willen, maar niet de lasten. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Hè? En dat heb je zelfs in het kamp wat bijvoorbeeld zegt echt hardcore libertariër te zijn. Maar de grenzen ontzettend wil sluiten. En dan denk je zo van, nou, ja, dan zouden dat dan particulieren moeten doen dan of zo. Maar als er nou iets vrijheid beperkt, dan zijn het wel landsgrenzen, denk ik. Hè? Ten eerste vanwege die concurrentie. Hè? En het is gewoon makkelijker om op Europees niveau te zeggen van, nou, Nederland wordt gewoon echt veel te kut voor boeren bijvoorbeeld. En ik ga naar een ander land, Tsjechië. Daar zijn ze nog niet zo ver met boertjepesten. Om wat voor redenen dan ook. Hè? En daarvoor heb je dus open grenzen nodig. Wat eigenlijk ook een natuurlijke staat is. Hè? Maar dan is het argument, ja, het is juist dat die asielzoekers onze verzorgingsstaat komen slopen. Ja,
die willen we zo graag houden.
Prima joh, kom binnen, kom binnen. Dus,
precies, dan zeg je dus
ja, inderdaad... Dat is uitkeringsinstantie, ga maar slopen.
Ja, ik bedoel, dat is inderdaad iets wat je tegen het linkerflank van Nederland kunt gebruiken.
Ja, als je echt een sneltrein naar Libertopia wil, dan moet je zoveel mogelijk immigranten binnen willen hebben.
Ja, dat je elke euro maar één keer uit kunt geven. En dan hoef je niet gelijk te zeggen van... omdat onze omaatjes in luiers zitten te rotten. Ja, want dan klinkt het al alsof het... het zijn de hele zielige partijen die daarmee aankomen zetten, weet je wel.
Nee, maar dat heb ik ook aangegeven. Hè? Ook in die groep van wat heel erg belangrijk is. Dat is de manier waarop je een boodschap brengt. Het libertarisme trekt door de manier van communiceren. Op dit moment heel veel mensen die... anti-establishment zijn. Hè? Dus die vooral een negatieve drijfveer hebben van eigenlijk willen slopen. Wat op zich niks mis mee, want de overheid die moet ook een stuk kleiner. Dus er moet ook gesloopt worden. Aan de andere kant, die anti-establishment figuren, die hebben vaak ook een zekere mate van een negatieve drive die ook weer ergens uit voortvloeit. Hè? Uit werkloosheid, uit sociale frustratie. En daardoor denk ik dat in die categorie mensen, dat er ook best wel wat mensen tussen zitten die voor een deel van hun vermogen, of misschien wel voor het, of van hun inkomen, of misschien wel voor een geheel van hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering. En ja, daardoor denk ik dat ze daar ook niet zo heel hard stelling tegen durven te nemen. En dat ze inderdaad denken van nou, ja, op het moment dat ik de grens dicht houd, dan blijft misschien mijn bijstanduitkering in stand. Zou dat er niet deels achter kunnen zitten?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt is men, ja, die banen zijn natuurlijk eigenlijk al weggemaakt door minimumloon te verhogen en door import vanuit lage lonenlanden. En daar zijn mensen heel onzeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En er zijn mensen met wat minder capaciteiten. En die geven graag globalisering en buitenlanders en immigratie de schuld van hun slechte situatie. Dus ik denk wel degelijk dat als je die kan je er wel bij krijgen, inderdaad, dat ze anti-establishment zijn, maar die zullen wel zich heel angstig voelen bij een vrije markt. Hè. Die willen toch beschermd worden door hun overheid. Zijn ze aan gewend geraakt.
Terwijl, ik weet niet, ik heb niks gemerkt van een schaarste aan werk of zo. Ik bedoel, ik ben laatst mijn baan kwijtgeraakt en binnen no time had ik weer 70 uur in de week werk. En ik hoor alleen maar bij bedrijven mensen klagen van, waar zijn al die werkelozen? Want wij hebben juist mensen tekort.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben een heel specifiek trucje geleerd, denk ik. En die willen alleen maar daarin werken. En ja, dat kan dan helemaal onmogelijk gemaakt worden door minimumloon. Ik las bijvoorbeeld bij Starbucks. Ja, dat is in Amerika minimumloon omhoog gegooid. Ja, hebben ze ook mensen ontslagen. En die overgebleven mensen, die moeten zich helemaal het schompers werken. Maar er zijn dus ook een aantal mensen die hebben geen werk meer daardoor. En die zullen zich onzeker voelen. Die hebben weinig keuze als ze denken, nou, ik ben een barista en ik kan alleen maar als barista werk vinden. Dan ik denk dat jij wat breder bent. Jij zei zelf ook van, ik zeg overal ja op.
Ja.
Als je dat doet, dan valt het nog wel mee. Ja.
Een barista is gewoon alleen maar koffie zetten. Kom op.
Ja.
Moet je tegenwoordig gewoon een HBO-diploma voor hebben. Ja, maar. Ja, serieus, we hadden laatst bij ons, we werken een tekort aan afwassers, weet je wel. En de catering hadden een tekort aan koks. Uitzendbureau zei, we hebben niemand meer. Weet je, ik zeg, dat zijn 700.000 werkelozen. Hoezo hebben jullie niemand meer? Ja, sorry, we hebben echt niemand meer. We hebben tekort aan mensen. Ja, dus het is,
als je dan kijkt van hè, waar kun je nou met elkaar blij om worden, hè, dan is het dat je vraagtekens stelt bij de nut van overheid. Nee, ik denk dat het een grote kracht is van de Libertarische Partij. Dat het nog meer dan de VVD zegt van nou, als nou die overheid kleiner wordt en minder in de workshops gaan zitten en in de seminars en externe adviseurs en weet ik veel wat. Want blijkbaar ontbreekt het ze aan een gezond verstand. Nou, ja, laat ze dan überhaupt niet beslissen. Hè?
Ja.
Nou, dat is dan al één. En dan zo van, nou, misschien zijn andere partijen daar veel efficiënter in om dat te regelen. Hè? Dus er zit ook een bepaalde innovatiedrang in. In tegenstelling tot wat oudere, klassiekere vormen. Die net zoiets als de orangisten en de... wat had je vroeger allemaal? Weet je, ja, op een gegeven moment heeft de politieke stroming ook zijn beste tijd gehad.
Ja.
Dus je staat nog met elkaar aan het begin. Dus dan is het op zich wel zoeken naar principes van wat zijn nou die waarden? En ja, uiteindelijk gaat het dan vinden van oké, wat is nou eigenlijk die vrijheid waar we nu zo blij van worden? Ja, en dan denk ik van dat zijn het met name dus het terugdringen van het aantal regels. Hè, en dat is ook een kwestie van plezier hebben, denk ik, als er weer een regel de deur uitgaan. Want de overheid belooft wel eens regeldruk terug te dringen, maar het wil nog niet echt vlotten, heb ik het idee.
Nee.
Dus, want je wilt ook voorkomen dat je aan een soort denkbeeldige frontlinie komt en dan denkt van, er wordt weer een regel bij verzonnen. Oh mijn god, het water staat mij tot aan mijn lippen. Ja. Dat zegt dan al iets over je gebrek aan kracht. Terwijl Ik denk, die kracht is er wel, maar als er gewoon minder regels zijn en meer en gewoon ook gewoon minder belasting, ja, dan kun je dus gewoon meer suipen, snuiven en neuken. Maar dat is wat ik denk.
Ik denk dat de weerstand, vooral als je kijkt wat de weerstand aan de linkerkant om mensen te winnen, is vooral, dat zijn mensen die zitten helemaal in dat subsidiecircuit, zeg maar. Die zitten die als externe adviseur en die hebben allemaal, die zijn communicatieadviseur en die zitten, of professor of ja, een universiteit, die zitten, zeg maar, zijn op die manier helemaal afhankelijk van de overheid. En ik denk dat aan de rechterkant heb je wat meer ressentiment tegenover die mensen. Maar die zijn zelf eigenlijk ook bang om zonder overheid te bestaan. Omdat ze dan denken dat er een hele stortvloed aan buitenlanders van de markt komt verdrijven voor die paar baantjes die er nog over zijn.
Ja, ja.
Dat ook. En het is natuurlijk zo dat als je een vijand hebt, zoals bijvoorbeeld links of socialisten of wat dan ook, of buitenlanders, ja, als die ineens wegvallen, ja, dan wordt het je leven ook ineens ontzettend saai. Hè? Dat moet je ook niet onderschatten.
Ja.
Terwijl, ja, kijk, als je die mensen niet kunt laten zijn voor wie ze zijn, ja, misschien is het dan ook zo dat je niet zo voor vrijheid gaat. Ik bedoel, je moet niet verwachten dat als jij een ander geen vrijheid gunt, dat die ander jou wel vrijheid gaat gunnen. Ik zie in ieder geval geen enkel systeem waarin dat wel zou gebeuren zonder die dwang. Hè? Dan ben je inderdaad die kop die denkt van, nou, ik moet mijn deze maar even aan het werk zetten. Want het is gewoon mijn beurtje om lekker te genieten van wat er daarna gebeurt. Zo of zo. Die gelijkheid van regels en beheersing, beschaving, zeg maar. Ja, dat we daar toch een beetje het gevoel krijgen van evenwicht, balans. Mm. Zo.
Ja.
Ja, meer weet ik er ook niet over te zeggen.
Nee, we hadden het eigenlijk over Gary Johnson.
Ja, nou ja, kijk, op het dagelijks leven van ons heeft het natuurlijk ook niet zo heel veel invloed.
Nee.
Vandaar dat we er een half uur over kunnen hebben, denk ik.
Ja, hij lukt er wel een half uur over, joh.
Ja, nou ja. Het lukt ons wel.
Zullen we dan snel doorgaan naar het volgende bericht?
Zeker.
Ja. Goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. India wil een boek heilig verklaren.
Nou, Jurjen, wat vind je daarvan?
Ik hou me een beetje op de vlakte, want ik ben natuurlijk geen interventionist. Maar laten we wel wezen, dit gaat dan om een Hindoestaans boek. Het gaat daar toch wel een beetje in de richting van een theocratie.
Ja, dat vind ik best wel raar. Ik bedoel, want als jij een bepaald boek heilig vindt, dan is dat een individueel iets. Hoe kan je dat een heel volk opleggen? Ik bedoel, want misschien heeft 90% van het volk helemaal niks met het boek. Of is bijvoorbeeld de analfabeet, dus die kan het boek niet lezen. Ja, ik vind het een beetje raar. Ik bedoel, het is. Maar ja, misschien leg maar even uit.
Ja, ik weet het niet. Dus in Nederland zijn toch ook wel boeken die verplicht worden.
Ja, dan zou je zeggen dat die zijn heilig verklaard. Maar ja, goed, ja, het wetboek is heilig verklaard door de Nederlandse overheid.
Ja.
Of het sociaal contract is heilig verklaard. Dus een boek dat ergens, een onzichtbaar boek wat ergens in de luchtledige zweeft en waarvan niemand weet wat erin staat. Maar we hebben wel allemaal akkoord mee gesloten, weet je wel.
Ja, en je hebt ook het tegenovergestelde, Mein Kampf is natuurlijk verboden.
Dat is onheilig verklaard.
Onheilig verklaard is entartete kunst.
Ja.
Ik zou in ieder geval nooit bang worden van een theocratie, dat ten eerste. Omdat het dus zo vergelijkbaar lijkt eigenlijk. Maar natuurlijk is het ook zo dat het... Kijk, wat is heilig? Heilig is... Ja, dat ligt toch dicht bij een vorm van respect. En ik denk niet dat je respect kunt dwingen. Wat dat betreft is dat in die zin persoonlijk. Je kunt het beter geven dan dat het je moet geven. Dat je mensen het moet laten geven. Want als je onder dwang...
Bij je heilig verklaren heb je een soort absolute waarde aan.
Ja, ja. En het is inderdaad zo. Het wordt er daardoor niet heiliger van of zo.
Nee. Meestal zijn dingen waar juist kritiek op geuit kan worden. Omdat je die kritiek niet kan... daar niet mee om kan gaan, dan zeg je, nee, maar dat is heilig, dus jij mag er geen kritiek op hebben.
Ja.
Daarom juist, daarom verklaren ze dingen heilig.
Ja.
Als ze niet met de kritiek weten om te gaan.
Ja. Ja. Dus het is ook nog waarschijnlijk een select groepje die hier achter zit, hè? Die,
mannen met baarden, zeg maar.
Ja, ja, die hun manier van denken wil opdringen. Dus het is wel de filosofie van wanhoop. Om zeg maar zo'n boek boven de mensen te plaatsen. Ja. Ja, en in wezen denk ik dat als het gaat om religie, geloof, dan zouden de boeken voor zichzelf moeten spreken.
Ja. Ja. Maar goed, Jurjen, wat zijn de beweegredenen om dat boek heilig te verklaren?
Ja, ik denk dat het een beetje een reactie is op Pakistan. Hè? Dat is een islamitische republiek. En ja, daar worden allemaal Hindoes het land uitgejaagd, vrij letterlijk. En ja, dan is het een beetje, wat wraak op elkaar nemen, laat ik het zo zeggen.
Het boek kan er eigenlijk gewoon helemaal niks van doen dat het heilig verklaard wordt. Het is gewoon een propaganda in een soort koude oorlog tussen twee landen of zo.
Nou, dat zit er inderdaad wel voor een deel in, ja.
En gaat Pakistan ook nog een paar boeken heilig verklaren?
Ja, of ze gaan veroordelen dat het boek heilig verklaard is. Dat kan ook, hè. Je krijgt inderdaad een reactie, ja.
Ja, goed, ja. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen, maar ja, meestal als boeken heilig verklaard worden, loopt het meestal niet goed af. Het eindigt met een soort kruistocht of zo, maar we zullen zien, hè?
Ja.
Goed, joh. Ja, dan hebben we hier nog één berichtje over D66, want er is iemand opgedoken bij een gay pride in Litouwen om te flyeren.
Ja, geen idee. Dat moet je haar zelf vragen.
Okay.
Het gaat om een ex-NOS nieuwslezeres.
Okay.
Pia Dijkstra.
Mm.
En ik heb gewoon, ik heb er niet echt een mening over. Ik heb gewoon gepost, ja, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van?
Nou ja, dat moet ze toch zelf lekker weten.
Stel dat, en daar ga ik wel van uit, dat het door de Nederlandse overheid of door Europa is betaald.
Ja, als dat zo is, dan vind ik dat natuurlijk niet goed, hè?
Ja, ja, maar het is natuurlijk, ze doen een bepaald politiek statement. Het is duidelijk wat voor idee dat erachter zit.
Mm-hmm.
Maar het is ook wel een beetje interventionisme, toch? Zo van, jullie land gaan met bepaalde dingen wat op een conservatieve manier om. Dat je niet in je roze onderbroek door de straten mag lopen. En wij vinden dat wel in jullie land moet. Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, zij vindt dat die rechten van die groep mensen niet wordt gerespecteerd. En
moet ze dat tot uitdrukking komen in
een... Ze is Tweede Kamerlid, hè? Ze gaat er dan als Kamerlid heen. Ja.
Ook betaald door de Tweede Kamer?
Of? Dat weet ik niet zeker.
Maar is dat persoonlijk of niet?
Nou, weet ik niet. Als een Kamerlid iets doet, dan is het vaak niet persoonlijk. Omdat een Kamerlid zich nogal snel laat betalen door de overheid. Hè?
Ik vind het zelf een beetje smerig. Want die D66, die mensen, die proberen zich continu in die groep te mengen. Alsof zij daar de spreekbuis van zijn. Maar wat ik daar het vervelendste aan vind, is dat ze eigenlijk in mijn ogen claimen alsof zij daar zeggenschap over moeten hebben. Dus in plaats van dat mensen gewoon zichzelf mogen zijn, zijn ze echt van, ja, wij zijn D66 en wij geven er toestemming voor. En dat is dan net niet de emancipatie die ik wil zien.
Ja,
ik
vind het zeg maar,
als je er een politieke tint aan geeft van, ik ben van D66 en ik vind dat jullie dit mogen doen. Dat is nou net niet wat ik zoek. Ik vind gewoon mensen moeten gewoon zichzelf kunnen zijn. En de politiek moet dat gewoon niet, heeft daar gewoon geen zeggenschap over.
Dat klopt. En het is natuurlijk ook zo dat omdat Pierre Dijkstra meeloopt, is het niet zo dat er in Nederland ineens minder moslim, of weet dat homo's worden kapotgeslagen. Of zeker helemaal niet dat de homorechten in Litouwen worden verbeterd. Ja, van, oh mijn god, Pia Dijkstra loopt mee. Ja, dus het is, wat dat betreft valt haar impact ook nog wel mee.
Ja, ja.
Dus dan is het ook slechts een PR-praatje. Zoiets als inderdaad als een Adolf Hitler die een kind op zijn arm neemt. Dat mensen denken, oh. Ja.
Ja, ik vind wel dat ze er hier meteen een godvind van moeten maken.
Nee, het is wel hetzelfde stramien. Hè, dus de ja. wereld...
Nee, nee,
de wereld...
Nee. De ja, wereld ik vind het ook smerig. Ja, ik vind het smerig. Politici die...
De wereld is groot. Kijk, ze doet als politicus dat zij het voor het zeggen heeft over hoe homo's worden behandeld.
Maar ik vind de essentie van emancipatie van een groep die minder rechten heeft, vind ik niet, geef ons toestemming. Maar vind ik, moet zijn, jullie hebben er niks over te zeggen.
Nee, dat klopt.
En dat vind ik de grootste storing aan deze protesten. Want ik ben het niet met z'n eens met wat er met die mensen moet gebeuren. Maar
dat
ik
klopt, maar er zit volgens mij nog een laag wat dieper is. Dus dat is ja, inderdaad alsof zij beslist van hoe het volk met homo's omgaan.
Ja, precies.
Ja. Ja, je kunt hooguit als politicus zeggen, zo gaan wij als overheid met homo's om. En ook onze eigen overheid. Ja? Als jij als overheid vindt dat een andere overheid anders met homo's om moet gaan, ja, dan zul je met andere middelen moeten komen. Waarschijnlijk kun je daar ook nog een aantal gradaties in voeren. Van nou, we laten eerst Pia Dijkstra meelopen. En daarna zeggen wij ons, als dat niet helpt, dan zeggen wij onze betrekkingen, economische betrekkingen op met Litouwen. Dan worden er geen Litouwse kaas meer ingevoerd.
Dat kan niet, want D66 is de pro-Europa partij en Litouwen geven niet weg aan de Russen.
Nee, nee. Dus het is ook, nog zeer cynisch. Hè? Want wat ik net bedacht, toen ik in libertarische café hier aan mijn eigen afwas stond, was dat je kunt dus als Nederlandse overheid gewoon, dat je zoveel verschillende partijen hebt, gewoon twee gezichten laten zien. Hè? Je kunt zeggen van, nou kijk, we zijn pro-homo, want Pia Dijkstra loopt mee. Nou, en dan als er ergens een homo wordt verbrand, dan kan André Rauwvoet zeggen van, goh, weet je, wat een prachtige uiting van religie of zo. Gewoon twee koppen kun je dan als overheid laten zien. Met name ook omdat de impact zo klein is eigenlijk van het meelopen. Er zit geen gevolg aan het meelopen. Geen schokeffect of wat dan ook. Hè? Kijk, als nou homo-baby's uit couveuses worden getrokken. En laten we zeggen dat Litouwen toevallig veel olie had. En de Verenigde Staten zou zeggen van, wacht eens even, we gaan hier ingrijpen. Ja, dan weet je, dan begint het pas ergens te leven in de wereld. Maar nu niet. Het is een nieuwsberichtje.
Wat? Toch?
Het is slechts een nieuwsberichtje.
Ja, uiteraard. Ja, propagandaberichtje.
Ja, ja, dus ja, wat moet je ervan vinden? Ja. Nou, ik kan van alles van vinden.
Zo van, homo, kijk eens hoe D66 jou knuffelt.
Ja, dus in deze is dit gewoon, denk ik, inderdaad af te doen als propaganda.
Ja,
In onze vorm.
De vraag is alleen van hoeveel belasting is er aan uitgegeven?
Ik denk trouwens dat er geen belasting aan is uitgegeven.
Nou, weet ik niet. Of, misschien heeft ze de trip naartoe gedecoreerd of zo, omdat ze dat kan.
Dat zou kunnen. Nou ja, misschien heeft ze haar trip ook ten gelde gemaakt en betere handelsrelaties tussen Litouwen en Nederland afgesloten.
Ja, volgens mij doet Litouwen op andere vlakken doen ze het juist heel goed.
Ja, dus ik zou ook niet blind.
Ik
zou ook niet blind staren op het bonnetje. Dat wou ik nog even zeggen.
Okay. Het is een sociaal issue en misschien. Ik weet niet hoe het in Litouwen is als je gewoon jezelf bent. Nou, kijk, want dat trouwen dat is vaak ook gewoon een gerechtelijk iets en daar hangen dingen aan. En het kan best wel zijn dat zij op andere vlakken economisch gezien, dat ze juist veel vrijer zijn en dat ze juist veel meer juiste beslissingen maken. En dat je niet die gerechtelijke status, waar de staatsrechtschap over claimt, kunt nemen. Als gelijkgeslachtelijk echtpaar. Hoeft niet te betekenen. Hè? Misschien is het wel zo. En misschien is dat in Baltische landen anders nog minder gunstig voor homo's dan in Nederland. Maar dat staat op zich los van hè? Hoe goed je wordt geaccepteerd. Of hoeveel je jezelf kunt zijn. En welke rol de staat daarin speelt. Hè? Want het huwelijk, dat gaat om het staatstukje. Dat registreren, dat is een overheidsdingetje. En ik meen dat ik Litouwen op andere vlakken, economisch gezien, wat ze doen met hun lening, wat ze doen met hun economie, met belastingen of inkomen en zo. Volgens mij doen ze het daar juist wel goed. Is het helemaal niet zo'n raar land, maar in verhouding. Hè?
Ja,
Kan iemand het bij? Ik weet het niet. Ik heb uit mijn hoofd even geen voorbeeld. Maar het staat me bij dat er in die Baltische Staten dat daar ja, dat ze het daar niet zo slecht voor ogen hebben met hun bevolking.
Volgens mij Estland wel verder weg het beste.
En misschien was het Estland, ja. Dat nu dat zegt, ja. Mm-hmm. Daar heb ik wel een paar, want ik ken iemand uit Estland. Ja, we hebben niet veel inhoudelijk, maar volgens mij gaat het daar best wel goed met die regels die ze maken. Ja. In verhouding. Mm-hmm. Nog een ander keertje gaan we daar dieper en dan ga ik even uitzoeken.
Ja, goed, ja. Ik weet niet of hier nog iets aan toe te voegen even verder.
Nee. Ik vind het smeren. Ik hoop dat D66 op een gegeven moment met al hun gedweep met die regenboogtrapjes en verfjes die ze willen aanbrengen en dat ze weer in een pride meelopen. Ik hoop dat op een gegeven moment mensen massaal zeggen van smerige profiteurs, rot op. Ja. Ik vind het gewoon, ik zou er niet van gediend zijn. Ja, misschien is dat mijn privilege, maar ik vind emancipatie is, je hebt er geen zak mee te maken. Ik ben mijzelf en jullie hebben er niks over te zeggen. Niet, ik heb jouw toestemming nodig. Maar goed.
Ja, waarom is geen enkele partij die het voor de hetero opneemt?
Nou, wat moet u dan zeggen dan?
Ja, weet ik veel. Meelopen met een hetero pride.
Hetero pride.
Ja, je hebt een gay pride, waarom geen hetero pride?
Ja, ja, de blanke man, de schuld van alles.
Ja.
De kwade, de zwarte Piet in elk verhaal. Ja. De blanke man.
De blanke, witte, christelijke.
Ja, de blanke man is de zwarte Piet in elk verhaal.
Nee, goed, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Ik dank jullie al hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we de volgende week weer met een heleboel nieuwe berichtjes, nieuwtjes en noem maar op. Ik wens iedereen vooral nog een hele vrolijke en vrije week toe. Doei doei!